Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en Garage Eddy van Wonteren. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Vandaag zijn we terug met vier andere mensen, behalve Seppe dan, want Seppe die beslist, ik kom twee keer naar BUB, ik kom één keer naar BUB, ik ben vanaf nu verslaafd aan BUB. Die jongen zit met de sturen, volgende week kom ik ook, ik kan niet eens kiezen. Maar kijk, welkom Seppe.
Dank u.
Welkom Michiel, welkom terug.
Ja, het is even geleden.
Had iets aan uw...
Aan uw enkel?
Ja, ik was heel lomp geweest bij minivoetbal.
Relatable.
Ja, het komt erop neer dat mijn ligamenten net niet gescheurd waren, maar wel serieus uitgerokken. Maar kijk, ja, ben terug, ben blij. Dank u.
Welkom terug. En Jentel.
Hallo.
Welkom terug.
Dank u.
Mijn mooie vriendenboekje. Kijk, Jentel, omdat wij de ene, twee vasten zijn en ik moet hier alles inleiden, mocht jij een keer van mij, nog een keer van mij.
Nog een keer.
Wat staat er te doen vandaag? Ga ik Piet Huizen terug, maar om een keer. In plaats van wat hebben we geleerd, wat gaan we doen vandaag?
Gaan we kijken. We hebben de nabeschouwing van de match tegen Westerlo. We gaan een keer bespreken hoe goed Gandelman eigenlijk is, gezien de laatste matchen. We gaan even spreken over de jeugdopleiding. We hebben een popular opinion, een dilemma. We doen uiteraard ook de barometer, we zijn daar vorige aflevering vergeten, maar we zijn nog maar de negende, dus dat is van nog. En om te eindigen, de voorbeschouwing op de match tegen OHA Leuven.
Bijna perfect, we zijn twee dingen vergeten.
Serieus?
Daarvoor ga ik straks naar de podcast een gesprek hebben. We praten ook nog over de stadionnaam.
Ah god, ja,
want
juist.
Net toen we vorige week gedaan waren, een paar uur later, ja, was de stadionnaam daar.
Dat is waar.
En ook, we hebben een naam gevonden voor het rubriekje Speler A, Speler B.
Ja.
De naam is...
Excuseer.
Keuzestress.
Ja.
Daarna dacht ik, naar hier kwam, ik dacht, dit wordt het. Voilà. Kijk, we voetbalden gisteren, want vandaag zijn we... Nee, eergisteren.
Want
mijn tijdsbesef in de paasvakantie is echt insane. We voetbalden zondag om 6:45 op Westerlo. En we wonen de wedstrijd met 0-3 met een goal van Wandelman, van Tissou Dali.
En ook een Kandelman.
Heeft hij twee keer gescoord?
Ja. Ja. Jongen, wacht erbij.
Heb je die video's gezien? Ik heb daar niks van meegemaakt. ik was dus aanwezig. Het is een van de weinige aanwezigen dat ik nog niet had gedaan dit seizoen. En ook Leuven heb ik nog niet gedaan. En Leuven is volgende week. En dan Mechelen heb ik ook nog niet gedaan. En Mechelen is binnen 3 weken. Dus ja, kijk.
Voilà.
Maar kijk, jongens, hoe hebben jullie die wedstrijd beleefd?
Het eitje is gepeld.
Zijn allemaal blij met het resultaat?
Zeker.
Ja. Ik denk dat echt een... topprestatie was van eigenlijk iedereen.
Weet je wel, de hoop dat toch, dat we zo tegen Westerlo toch een beetje geen revanche konden nemen. Dat dat wel is gelukt. En dat Westerlo niet echt aanspraak heeft gemaakt om zelf een punt te pakken of 3 punten. Inderdaad. Ik denk dat wij vanaf minuut 1 duidelijke toon hebben gezet en dat we zo de match hebben doortrokken.
Ja, zeker de eerste helft was heel sterk.
Ja, ja. Denk, allee, het is, uiteindelijk was 0-3, maar ik denk dat het ook wel 0-4, 0-5 kon zijn.
Ik ben 3 keer in de paal gezeten. Nee, 2 keer lat, 1 keer paal.
Ja.
Ja, ik vond het wel zo, ik kan niet zo goed inschatten of Westerlo nu heel zwak was, of hij nu per se goed, want ja, de helft van de eerste ploeg zat in de tribune bij Westerlo. Dus dat was zo, hoe zijn die nu, of hoeveel, ik bedoel, is dat hun volle sterkte als normaal? Ja, duidelijk al niet, maar hoeveel verschilt dat van hun normaal niveau, zeg maar? Maar bon, ja, ik denk
dat Gent wel gewoon deftig was, gelijk als ze zouden moeten, maar Westerlo vond ik wel echt zwak.
Ja,
ook gewoon, ik heb gekeken aan de statistieken, excuseer, expected goals. Voor Westerlo 0,22. Ja. 3,8 voor Gent. Zo. Balbezit 34-66. Schoten 3-21. Ontarken 3-7. Die hebben gewoon geen enkele kans gemaakt om te scoren bijna. Ja, dus.
Ik denk op een gegeven moment kwam er een statistiek in beeld voor mensen die op tv hadden gekeken dat Westerlo nog 0,2% kans had om te winnen. Ja. Oké, dat was al na 0-2 en een rode kaart voor Westerlo, maar 0,2 is wel heel weinig.
Ja. Maar ook die rode kaart voor Westerlo was toch echt dom.
Ja, ja. Dat is een jonge gast, een onervaren speler.
Ik had het gehoord.
Ja.
Ik had zeker naar de rode kaart wel verwacht dat we misschien nog iets meer gingen doorduwen. Ook al hebben we dat wel gedaan, maar die krast 0-2 na 1/2 uur, dus wat was 35 minuten. Nee. Want ik nog gedacht dat
we wel... Ik denk ook dat we, Jentel net zei, dat we veel ongeluk hadden. Want we hebben op de paal getrapt, een paar keer op de lat.
Ja, het was één keer van Anders Pardo tegen de lat, was die verre trap.
Dat was mooi.
Eén keer Tissou Dali tegen de lat, ook met zo'n lopje zeker over Bolat. Ja. Dan nog 1 keer Gandelman.
En was het een penalty dat we moesten krijgen?
Nee. Nee.
Ik had het zelf niet gezien.
Dat was gewoon
Het stadion was kijk, in alle staten. Dat
daar zie je dan natuurlijk niemand. Dat was echt wel duidelijk. Ja. Ik kom eigenlijk af van dat die de VAR-rijd nog zo lang nodig had om te zien dat het zal was of niet.
Dat was echt slecht gevallen, vond ik. Ja.
Het was omdat Bolat zijn handen wel ergens in de buurt van de voet waren.
Ja, maar hij trok wel terug, hoor. Dus ja, ja. Nee, het was zuiver als wel. En toch, dat is, allee, niet per se Tissou Dali, maar gewoon in het algemeen in voetbal. Hij zit er echt al half voorbij en dan toch nog voor die penalty willen gaan. Dat ik denk, trap dan, man. Die goal
dat is
open.
Die zekerheid zeker.
Dus, ja, wel zeker. Ja. Ik bedoel, denk dat je zekerder bent met zo'n open goal dan ja, met een penalty.
Dat met Tariq zeker.
Ja, oké.
Okay. In heel veel fases gaat de keeper dat wel effectief raken. Dus dat is gewoon wat daar moet je anticiperen dat je daarvoor geraakt. Maar net Bola trekt hem net op tijd terug. Want eigenlijk anders...
En dan ga je die geel verswalden.
En als hij op de beeld dat hij licht wordt geraakt, dan valt hij aan die penalty.
Ja, of ik vind... Allee, het zijn mensen die zeggen van, oh ja, dat hoort erbij bij voetbal, maar ik vind dat echt flauw eigenlijk.
Maar dan zo, je ziet al
ja,
zo...
hoe stom dat is, het hoort er wel bij. Dat maakt het ook wel erg leuk, ja. Dat maakt ze ook een beetje klootzakken. Dat is, ik vind dat nog tof om te
hebben. Ja, maar zelf als ze die penalty kregen, had ik toch gedacht van, oh ja, nee, dat is ook maar een valse goal of zo, ik weet het niet.
Ja.
Maar je ziet altijd zo, zeker wat die Sudari, als hij zo fake valt, zo zijn handjes zo naast hem, zo... Ja. Allee, maar, je ziet dat zo gemaakt is, die val.
Er is wel een verschil, Entel. Tussen zo'n schwalbe hebben en wel degelijk geraakt worden en een schwalbe en een oneerlijk... Want nu is het inderdaad gewoon goed dat we geen penalty krijgen, maar als hij hem wel degelijk raakt en Tariq gaat nog wat extra theatraal neer, dan blijft nog altijd fout. Dus dan...
Ja, ik weet het, maar dat hoeft niet van mij.
Ja. Tegen Westerlo mag dat van mij.
Nee. Oké, ja, Westerlo niet anders.
Als je een beuk krijgt van bijvoorbeeld Burgess... Je denkt van, ik kan eigenlijk op mijn voeten blijven staan. Maar als je weet van, ik vlieg hier op de grond en ik heb een vrije trap van aan de 16. En dan is het toch logisch dat je op de grond gaat vliegen.
Dat is exact Samoise dat je nu beschrijft.
Ja, voilà.
Maar dat is gewoon dat iedereen dat doet.
Shout-out naar u. Ja. Maar ja, nee. Ik weet niet, dat is wel... Het is wel grappig om te zien.
Ja, dat wel, dat wel.
Want dan zie je zo die andere supporters. Allee, dat is in de fake. En wij zo, ja, dat is onze Matisse, jongens. Ja. iemand die ik wel echt weer aankaart, en ook hij had het gezegd, Surdé. Man, die gast is echt een goede voetballer. Dat is nu al twee wedstrijden op een rij dat hij goed invalt. En ik vind zijn link-up met Tissou Dali echt goed.
Ja.
Die passes met Tariq en zo, want de wedstrijd ervoor, dat was thuis tegen Standaard, had hij een mooie assist gegeven op Tissou Dali en nu ook wel weer mooie acties gemaakt. Ik vind toch wel dat hij... zijn pluimen verdient.
Zou je hem starten tegen Leuven in plaats van Pardo? Of?
Nee.
Dan nu niet.
Nee, ja. Ik denk dat hij een beetje pech heeft dat Pardo goed bezig is ook.
No.
Stel dat hij ook helemaal niet, dat hij niet goed bezig zou zijn, dat hij hem misschien zou laten starten voor een helft of zo.
Ja, maar Surdé is ook een flankspeler, dus om hem nu een hele wedstrijd in de spits te zetten.
No. Maar, ja, Pardo, daarover gesproken, ja. Ik heb vanmorgen of vanmiddag een klein fragmentje gezien. Van een interview met Pardo en aan de andere kant Heijn op AVS. En Heijn zei daarin, ja, eigenlijk is Fernandes Pardo een flankspeler, zelf een wingback.
Ja.
Dat ik dacht, die zit gewoon in de spits. En ja.
Sinds
speelt eigenlijk echt goed.
Speelt hij eigenlijk in de spits.
Ja, maar, ja dat viel me wel op. Ik wist dat niet.
Ja, want die kan beide aan. Bij Jong Hens speelt hij soms in de spits. Maar dat is ook met Abdullahi speelt hij ook wel soms op de flank. Ja. Pardo, ja. Dus die kan zo wel alle twee... Maar ja, dat is denk ik dat goed is bij Gent, zo'n spelers. Dat is ideaal voor...
Maar Heijn zei zelf ook van, ja, ik kom eigenlijk beter tot zijn recht in de spits, zegt hij. Ondanks dat eigenlijk een flankspeler is.
Hij speelt echt goed, vind ik, de laatste weken.
Ja, zeker.
Dat
zeker.
Iets is dat wel mis de laatste weken en dat het merkt dat daardoor wel ook veel beter loopt.
Maar ik zie zo de beginjaren van... Het is niet gewoon zo... De energie van Fofana als hij begint. Dat is een andere positie dan Fofana, maar hij heeft wel zo die energie.
Inderdaad.
Zo dat
opkomend talent. Zo,
ja, maar wat Pardo wel heeft en wat Fofana niet had, is het lichaam. Pardo heeft wel redelijk brede...
Hij is iets breder,
van voor. En hij heeft ook een goed schot. Hij heeft echt een heel sterk schot.
En hij is snel en hij valt altijd zo... Like, direct naar de goal wil hij niet zo... Like, het is daar niet al meer zo wat kappen. Maar hij zegt naar de goal direct... Like bij die rode kaart ook. Die krijgt gewoon die bal en dat is direct weg zijn.
Ja, dus,
en dan loopt de trainer komt te laat.
Ja, dat is echt een serieus wapen. Als je gewoon iemand kunt diepsturen... Hey.
Ja. En over Tariq gesproken, ik vind ook wel dat hij nu deze wedstrijd wel echt zijn pluimen verdient, want hij was wel echt goed. Ik denk ook dat hij de officiële man of the match is van de Pro League. Oh. Ik weet niet, bij Gent zal het waarschijnlijk anders
zijn.
Terecht of niet terecht, maar ik vind Tariq vind ik echt... hij had echt heel goed gespeeld. Ook gewoon die bal op de lat, dat hij daar Bolat
probeert te chippen. Ja, dat was wel echt heel subtiel tekstje.
Ik denk dat hij na zijn goal van vorige week weer vertrouwen heeft teruggevonden.
Ja,
of nog meer vertrouwen heeft teruggevonden. En ik denk dat dat bij iemand als Tissou Dali nog belangrijker is dan bij elke andere speler. En dat hij gewoon met dat vertrouwen zit en dat hij... Ja, dat dan alles ook gewoon beter lukt of zo.
Ja, maar ik vind gewoon... Je ziet gewoon vanaf dat die goal zo is, dan daar zag je zo die uitbarsting. Hij schreeuwde daar ja, ook. Ja. Nu ook zag hij mij zoveel meer zelfvertrouwen aan die bal.
Dat is waar.
En dat vind ik wel... Ik hoop dat het voor hem blijft doorgaan.
Bij de eerste goal trouwens van Gandelman was het bijna echt een zotte goal van Tarik.
Ja,
dat hij zo met zo'n scorpion kick achter iets. Ja. Dat hij zo net mist en daardoor de bal toch nog bij Gandelman komt.
Dat was
ik denk, als je,
echt next level.
Dat doet je alleen maar als je echt vertrouwen hebt. Hè.
Ja, inderdaad.
Ja, dat doet je niet als je hakwal. Ja, nee.
Oké, kijk, man of the matches.
Ja.
Je weet, we mogen niet... Heb je gezien wie dat
nee, officieel... Nee, het stond er niet bij. Ik vind dat alleen maar zo'n speler van de maand. Hè.
We zullen gewoon zeggen van de Jupiler Pro League, we mogen niet Tarik kiezen.
Ja.
En we moeten vier verschillende kiezen. Gentel.
Ik had er twee opgeschreven. Denk, de meest voor de hand liggen is Gandelman met zijn twee goals. En hij is zo weer geweldig aan het spelen. Hoe dat hij soms in die 16 loopt, op het exact juiste moment ja. dat hij gewoon aan een bal moet binnenlopen bijna. Aan de andere kant heb ik ook Brown opgeschreven. Hij was ja. ook wel goed. Zijn aanvallende acties, weer zijn dribbles, zijn loopacties, dat hij toch weer daar tussen slingert, zeg maar.
En dat is echt een clubspeler. Want ik weet niet of dat op tv te zien was, maar na de wedstrijd, het was sowieso op de socials van Eleven, hij was daar heel de salonremise aan het naspelen.
Ja, ja, ja. Die viering was echt ongelooflijk.
Dat hij daar zo valt ook.
Maar hij liep zo met hele pak ijs aan zijn enkel, dus waarschijnlijk was het een beetje overbelast. Dat is wel pas op of geblesseerd hier.
Maar ook zo tijdens gewoon de vieringen, dat ze zo omhoog springen, zag hem zo met heel veel moeite naar de grond gaan. En dan zo toch weer recht springen en ook op die voet springen. Dus hij ziet wel...
Dat is wel echt enthousiast in zijn vieringen. Zo.
Ja, allee... Het was zo'n rumoer gekomen dat Chelsea voor 15 miljoen naar hem zou komen. Hoe goed dat ook zou zijn dat hij ergens... Ik ga hem wel missen, man.
Ja.
Allee,
ja.
Hij is niet lang bij ons. En,
en hij heeft ook zijn slechte periode gehad,
ja,
zeg
maar. Hij is wel toch, echt iemand die voor de club vecht. Ja. En die echt zo...
Hij is wel echt zo die passie die je vaak mist bij veel spelers.
Ja,
die zo,
omdat zo vaak zijn spelers...
Op doorweg zijn, zeg
maar. Voilà, Orban zat dan met zijn hoofd in Real Madrid eigenlijk. Ja. Hij dacht dat hij een nieuwe Ronaldo ging worden.
Ja.
Terwijl dat hij eigenlijk bij Gent speelde en... Brown, heb je dat echt niet? Dat, zo
ja, dat vind ik wel echt een voorbeeld voor heel veel spelers.
Ja.
Want veel spelers komen naar de basiscompetitie, komen naar Gent met de gedachte van dit is gewoon een tijdelijke stopplaats om dan door te gaan naar een grotere competitie of een grotere club. En weet je, bij Brown is dat waarschijnlijk ook wel het geval. Maar hij heeft wel die gedachte, die attitude van oké, ik zit hier misschien maar tijdelijk, misschien een jaar of twee, maar ik ga in die periode wel echt alles geven. Zo.
Ja, dat is ook dat veel aantrekkelijker voor andere clubs, als je dat ziet, dan iemand die zo... Ja. Want ja, Brown ook echt een groot talent, zo in de jeugd, denk ik, dat ze van Engeland, dat ze ook prijzen hebben gewonnen, toen met Saka ook in dat team en al. Dus, hey, het is wel iemand die waarschijnlijk ook wel weet dat er potentieel ook bij zichzelf zit, omdat hij toch alles geeft, dat is wel mooi.
We zijn nu gewoon verdedigend beter zijn. Hè. Was al
dat is zijn grote minpunt.
Hij was vroeger flankaanvaller, dus dat is echt dat hij waarschijnlijk nog moet leren. En zal dat bij hen wel nog meer geleerd hebben, maar dat is iets dat hij duidelijk niet heeft. Hè.
Ja. Nee.
Maar de 0-1 en 0-2 starten wel al twee op zijn flank. Hè.
Ja.
Twee keer met een bal die dan van hem komt.
Zwaar.
Wat hij echt heel vaak ziet, wat ook ze vroeg met Fofana, die gewoon die simpele 1-2 van Fofana wegsturen. Dat is nu altijd met Brown en dat lukt altijd. Dat is echt... Dat is zoiets dat ik snap dat ploeg daar niet klaar voor zijn. Gewoon die 1-2 altijd met Brown en al.
Ja, maar toch, je weet dat dat gebeurt, maar toch is dat moeilijk om tegen te wapenen.
Is zo snel ook gewoon.
En fysiek ook sterk. Zijn voetjes zijn zo...
heel snel.
Als je net op het juiste moment vertrekt, in die blinde vlek van die verdediger, dat is ongelooflijk. Ja.
En als bijvoorbeeld Bram blijft lukt, hij gaat keer op keer denken van het gaat mij toch lukken, mocht jij nog zo goed voorbij zijn, ik ga toch voorbij u gaan.
Ook zijn voorzetten zijn veel verbeterd, vind ik. Het is nog gezegd geweest door de commentator dat hij er duidelijk aan gewerkt heeft en hij liet dat wel. Zijn voorzetten, het is zo'n periode geweest dat ze echt gewoon niet toekwam, veel te laag, veel te zwak. En nu dan ze wel, weet je wel, op de juiste hoogte, ofwel hoofdhoogte of kniehoogte, weet ik veel. Het lukt allemaal wel beter.
Ja, maar hij trapt zo klaar ook regelmatig. Terwijl hij vroeger vond dat ze altijd hoog waren, maar hij wisselt echt goed af. Want uiteindelijk in de tweede helft kon hij wel nog op Gandelman ook een assist hebben op zo'n lage bal dat hij hem voorbrengt.
Ja. Was dat die tegen de paal ging?
Denk het.
Ja. Ja. Die is wel redelijk traag tegen de paal rolt. Hè.
Ja, goed strak, inderdaad. Dat was wel inderdaad een werkpunt. En het is wel goed dat hij daarop verbetert en dat hij daar goed op werkt. Dus.
Hoe voor de 4-3-3? Michiel. Man of the match.
Ja, ik had ook Brown en Gandelman, maar Brown nu ook al besproken. Dus ik ga voor Hong gaan. En ik vond Hong vorige match iets moeilijker hebben. Niet helemaal gelijk dat we hem kenden. En deze match vond ik hem wel echt weer op niveau. En dat ook assist, denk ik, bij de eerste goal. En ook bij die in tweetjes met Brown en gewoon ja, de link met de Saar en dan...
Ook een paar keer hoe een bal diep gestuurd en zo.
Ja, ik denk dat de diepe bal waar Westerlo rood van krijgt, dat ik weet niet zeker, maar dat zou wel dat zeker van Hong geweest. Of van de, ja, ik weet niet precies. Maar alleszins, ja, een goede, ja, weer gelijk dat we Hong kenden. Ja. En daarvoor verdient hij ook wel weer zijn credits, denk ik.
Ja, vind ik ook wel. Zippen.
Ik ga dan voor Pardo kiezen. Maar ik toch nog altijd heel erg fan ben van zijn spel en wat hij bijbrengt in de ploeg. En hij scoort dat wel deze week niet. Maar ook ja, die bal op de lat, waar dat wel echt tegen zit.
Ja.
En bij de, denk dat de 0-1 is, dat hij eigenlijk ook goed kaatst op Brown. Dus mm-hmm. dat hij, het is een spits die nu ook alleen maar voor de goal staat. Hij denkt ook echt mee in het spel en hij draagt echt bij aan het voetballen. Wat ik ook echt belangrijk vind.
Die invloed is van zijn verleden als flankspeler. Dat mm-hmm. hij meer dat instinct heeft om wat dieper terug te zakken, om meer betrokken zijn bij het spel en zo.
Ik vind het altijd wel belangrijk dat je zo'n nieuwe spitsen hebt die echt alleen maar puur denken aan het scoren. Want bij ons zijn er ook wel echt genoeg spelers die dat kunnen scoren. Dus het is niet dat er iemand in de spitsen moet komen.
Inderdaad.
Dus daarvan, alleen Pardo, ik vind dat echt leuk om naar te kijken. Zeker zo na de weken zonder spits. Vind ik dat toch.
Ja, en ook gewoon een jong gastje.
Jong talent uit Gent.
Onze opleiding.
Ja, en toch heel blij, denk ik allemaal. Dat we allemaal heel blij zijn dat hij toch niet is vertrokken van de winter. Want er was nog sprake van.
Ja, hij mocht weg. Ik denk nu dat ze dat zeggen, blijf hij maar hier, jongen.
Ja.
Niet weg. Dat is zelfs wel natuurlijk, want ik kom bij 20 minuten.
Maar ik vond eigenlijk sowieso al raar dat hij mocht vertrekken. Want ik vond hem, hij had ook in de Europese match op verplaatsing, denk ik in Polen en zo, was hij een van de betere op het veld. Dus ik vond het eigenlijk al raar dat hij mocht vertrekken. Als het op uitleenbeurt is, snap ik het wel, maar...
Dat zal waarschijnlijk met de gedachte geweest zijn deze winter dat we een vervanger hadden, als in Biron van RWDM of iemand anders. Maar dat is dan gelukkig niet gebeurd en is het eigenlijk gebleven. Kijk, man of the match. Ik zie mij al glimlachen. Jullie weten waarom, want de kijkers weten niet waarom. Misschien heb je dat gezien. Maar voor mij is er maar één iemand die deze match echt aan het shinen was.
Toen ik aan de camera.
Torino Origa, jongens. Mijn eerste match voor een shirt. Ik heb het gekregen. Een heel lang verhaal, heel leuk verhaal. Ik was aan het filmen met de GoPro en ik riep hem om dat hij de GoPro ging nemen. En hij nam de GoPro en heel de celebration, super mooie beelden. En dan komt hij terug en ik die teken van, maak je shirtje? En hij zei, ja, tuurlijk. En ik kreeg dat shirtje en ik was zo gelukkig. Ja. Nooit zo gelukkig geweest.
We merken het in de groepset.
Helemaal vier. Mooi. Ja.
Maar ik heb nog nooit een match voor een shirt zelf gekregen, zelf gefixt. Ik heb wel een keer met mijn oma gehad. Maar altijd als ik zo mensen zie, denk ik, godverdomme, lukzak. Ik weet nog op Eupen met Mitrovic, want Mitrovic hoorde zijn shirt. Of dat was een ander, ik weet niet meer. Hij hoorde zijn shirtje in de tribune. En ik voel dat zo, en mijn vingers ontsnappen. En ik zei, nee, dat moest van mij zijn.
Althans, je zei geen grote, dus.
Ja,
ik had goed ik had gesprongen, maar het was voor een paar verdiepingen boven mij. Dus ik dacht ze van, meer al niet.
Ja.
En nu, alsof we dan een grote ermee gemoeid zijn.
De voetbalgoden waren nu gunstig gezind.
Kijk, daarvoor zou ik Jordan kiezen, maar puur voor.
Maar hij speelde wel ook een goede match.
Hij speelde ook wel goed.
Ja, er dribbelde ook vaak in, denk ik.
Ja, een paar keer, ja.
Ja.
Ik vond het wel. Ik denk naast wie jullie allemaal gezegd hebben, zal ik echt Gandelman nemen. Omdat die jongen is gewoon de belangrijkste speler op dit moment voor Gent.
Hij heeft nu scorend in 3 matchen 7 goals.
Naast zijn scorend vermogen is zijn. Ja. Zijn passen zijn ook gewoon goed en hij kan zo goed, hij is zo rustig aan de bal.
Ja.
En dat vind ik echt zo'n sterk punt voor hem.
Hij heeft ook echt wel, daarnet zei het over Brown, die passie, dat heeft hij ook echt wel.
Ja.
Zo toch dikwijls keer zo naar het logo zo, ja. Dat is echt nice. En ook echt met het publiek bezig zo. Hè.
Ik denk ook wel dat hij ons dankbaar is ergens, omdat zeker met de oorlog dat gaande is in zijn land.
Dat we dan eigenlijk niet willen proberen.
Ja, en omdat hij eigenlijk aan de slechte kant zit, om zo te zeggen, en dat we dat niet uiten naar hem. Want er zijn wel veel Israëlische voetballers die worden, zeker in Schotland en zo, daar zitten ze altijd, en ook in standaard over, zitten ze ook altijd met een Palestijnse vlag. En politica voetbal scheiden houden.
Ja.
Maar ook al zei jij, nu Gandelman, moesten wij altijd met zo'n Palestijnse vlag zwaaien. Dat zou een supermooi symbool zijn voor ons, maar waarschijnlijk is dat voor Gandelman ergens pijnlijker, want dat is oorlog, dus dat is voor hun, die zijn tegenstander, maar dat is een constant gevaar. Dus ik denk wel dat hij ons daar ook wel dankbaar voor is.
Dat we niet zo een club zijn die politieke statements wil maken of ook gewoon als ze dat ziet, ik denk dat hij dat ook wel in de gaten heeft in de kleedkamer, maar ook gewoon, er lijkt ook geen conflict te zijn tussen hem en andere islamitische spelers. Dus Allee, ik denk dat dat ook wel goed in de gaten houden wordt. Ja,
want ik, allee, dat vind ik superbelangrijk. Ja. In heel de voetbalwereld, dat je geen politiek mengt. Nee.
Ja, het is ook een incident geweest, denk ik, dat Tissoudali en Kandus gewoon een band met de Palestijnse vlag hadden gedragen. Die moesten dat dan uitdoen. En...
Maar dat vond ik wel, dat dat wel mocht, vond ik. Want dat mocht ook met de oorlog van Oekraïne.
Ja, dat was, maar ja. Gewoon, maar het was gewoon het feit dat Gandelman ernaast stond, bij wijze van spreken. Ja. Dat dat zo
wat... voor mij was het gewoon meer als de gedachte van, als je dat het ene toelaat, moet je het andere ook toelaten. Als je het, moesten ze dat toen ook hebben verboden, dat dat niet mocht... Dan mogen we dat nu ook niet gaan doen. Maar het feit dat dat toen mocht, vind ik ook dat je dat op dat moment ook mocht doen. Maar kijk, genoeg over. Ja. We gaan verder over Gandelman praten. Want ik wou het toch wel een keer aanhalen. Zeker met zijn 7 goals op 3 wedstrijden. Is hij onze Orban op dit moment, zal ik het dan hernoemen.
Hij is nu tweede in de topschutterslijst.
Met 13 goals zeker.
Dus je daar eigenlijk nog mogen oppassen.
Ja, ja, zijn het gezegd bij de commentaar.
Hij heeft een 18, Tarik.
Ik geloof wel.
Kandelman, om daar gewoon een keer even een woordje over te praten. De jongen is 23 jaar. Veel mensen dachten dat hij veel ouder was. Ja, maar daarom wordt hij ook echt gezien als echt een promising player. Omdat die kwam naar ons van...
Een Israëlische ploeg.
Ja. Het is niet geprobeerd Shiva of zo?
Ja.
Het is goed, hè.
Het is echt zo. Maar het is niet zo een van de klassieke waar dat we elke keer tegen gespeeld hebben. Het is echt zo'n... Of is Tel Aviv?
Ik dacht dat het wel een van die twee was.
Nee, het is van Maccabi Netanya.
Ik dacht, ik wist dat het ene was, dat we er nog niet tegen gespeeld hadden. Okay.
Iets met Maccabi.
Ja. Ja. En ik weet nog dat toen dat hij naar ons kwam, dat ik beelden van hem opzag. En dan was hij uitgeroepen tot beste speler van de Asian Cup van de U23 of U21. Ja. En dat ik dacht van, amai. Gelijk hoe dat we hem nu zien, zo dat goed rustig zijn aan de bal... En ook een goed schot. En dat zag je echt in die video's. En ik vind dat hij zo goed aan het developen is. In gewoon
sowieso.
Een totaal pakket van een goede middenvelder.
Als je hem vergelijkt met in het begin dat hij bij ons was. In het begin was hij zo... Hij was wel deftig, maar hij was wel onzichtbaar. Hij viel niet te hard op. Terwijl nu zijn actie dat doet...
Nee, hij is echt een maestro geworden. Hè.
Eigenlijk kan hij kan ook alles. Hè. Want als hij niet vergis, heeft hij zelf onder de verdediging gestaan. Hè, in Brekant. Ja. Dus stel hem op middenveld, stel hem in de verdediging. Stel hem in de spits. Hij kan alles, hè.
Wel, ja, daarom...
Maar eigenlijk, ik zou dat echt doen. Zelf niet dat we goed. Problemen hebben met spitsen, dat blessures of transfer, weet ik veel. Seconds. Zet hem in de spits en scoren.
Ja, dat Antwerp zo al de hele tijd naar voren brengt.
De laatste seconde in de wedstrijd staat in 1-0 achter of 1-1. Je hebt een goal nodig. Ja. Gewoon blijven pompen en gewoon hem naar voren sturen.
Die ook, gewoon echt een uitstraling, vind ik. Als hij in de box komt, die is altijd gevaarlijk. En die is ook die schoot, die is breed, die is sterk.
Wat mij ook, echt opvalt, als ik naar hem kijk, vooral op tv dan, want als ik op voetbal ben, zie ik dat niet echt, is dat die kijkt nooit naar zijn tegenstanders. Die blijft altijd naar die bal kijken. Dat is echt een radarstation. Die blijft die bal volgen. Kijk, normaal gezien, als je spits, kijk je zo. En daar loopt Toby Alderweireld. Ik moet links lopen. Hij zit altijd naar die bal te kijken. En ik denk ook omdat hij zo groot is en zo breed is, dat hij eigenlijk minder rekening moet houden met zijn tegenstander. Ja.
Terwijl, als je dat dan vergelijkt met Tissoudali, die is zo iets kleiner.
Inderdaad.
Terwijl, die is ook op een gegeven moment ook opgevallen in de match tegen Westerlo. Zo één momentje dat hij echt dat hij in de 16 liep. Hij had de bal en hij kijkt enkel alleen maar naar de bal. En hij ziet eigenlijk niet wat er rond hem gebeurt.
Ja.
En dat is wat er dikwijls misloopt bij Tissoudali. Maar dan een grote speler als Gandelman moet daar iets minder rekening mee houden, denk ik dan. Want ja, bedoel, je moet het maar zo doen en ze blijven weg. Dus,
ja, ik denk dat voor Tissoudali belangrijk is dat hij juist wel weet waar iedereen staat. Dat hij er mooi tussen kan lopen of dat hij weet hoe dat hij kan draaien of zo. Of
waar dat zijn team nood staan.
Ja. Verdient Gandelman naarmate van de toekomst echt een basisplaats, denk je niet?
Ik ben benieuwd wat momenteel gaat brengen met
Kums. Ja, als Kums helemaal fit is.
Trouwens, comeback van Kums. Vergeten van mijn
handen. Denk je dat... zou dit gewoon niet ons nieuw middenveld zijn? De Saar... Gandelman en Hong.
Ja, je kunt toch Kums niet zomaar op de bank zetten?
Kums is echt te goed voor.
Gandelman is op dit moment zoveel beter dan Kums.
Dus we gaan hij gewoon roteren.
Denk het.
Maar ja, denkt niet dat een van de of de Saar of Hong zou vertrekken?
Ja, sowieso zal er wel iemand vertrekken in de middenveld. Ja,
het zijn nu al nog 8 matchen, hè? Het Kums toch geen 8 matchen op de bank zetten?
Nee. Ja, denk misschien afhankelijk van de tegenstander, wie dat het meest nodig heeft.
Ik denk dat het ook wel zal afhangen met hoe spannend dat nog is. Als het al gedaan is, speeldag 6-7.
En ook wie dat er vertrekt in de zomer. Ja. Want hetzelfde als vertrekken de Serre en Hongen moeten we heel nieuw in de veld komen. Ja. Maar ik denk wel dat Gandelman die zal vertrekken, ook omdat hij nog niet zo lang bij ons is. Maar ik denk echt naarmate van volgend seizoen. Ik denk ook dat hij in superveel voetbalsystemen past. Dus Ik denk wel dat hij echt zijn basisplaats verdient.
Denk dat ook. Denk dat hij ook wel eens Kums Gandelman wil zien, hoe dat marcheert. We weten nu al dat Saar Gandelman met Hong dat goed marcheert, maar als ze met Kums is dat ook goed. Ik denk wel dat dat ongeveer gelijk gaat zijn, even goed. Maar
ik denk dat de Saar echt een factor is dat we niet uit de ploeg mogen laten. Die man, ik vind de Saar echt...
Dat had ik hem moeten testen, hè.
Ik vind hem echt supergoed.
Ja, sowieso.
Die heeft Kumsiaanse passen, maar vind ik echt nog op een next level.
Vooral zijn lange passen.
Ja,
de korte, subtiele passen zijn zo meer voor Kummers, maar het is de Saar die de lange bal verstuurt van flank verwisselt en zo.
Ja, hij versnelt het spel ook enorm. Als de bal bij hem komt, gaat...
Het is naar voren.
Niet dat Kums het spel vertraagt, maar bij Kums is wel vaker iets meer nog op het gemak. Dat is ook normaal.
Iets kan beter rondkijken.
Dat is normaal. Ja. Maar bij de Saar is wel altijd bal aannemen en de bal is gewoon weer weg. Ja.
Maar dat is juist dat je zei, Cedric, dat ik allemaal in heel veel verschillende systemen past. We hebben een berichtje gekregen van een andere Cedric, dat hij zelf zei, hij vindt dat ik kan wel een heel goed in het systeem van Moedlitz zou passen.
Man, dat is kick en rush.
Daar zijn we
weer. Ja, ik weet het niet. Cedric zei dat misschien. Wat denken jullie daarvan?
Ik denk eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat
het
spel van Moedlitz iets te snel gaat. Alhoewel, je weet nooit
dat het brengt wel power aan Gandelman, wat dat cirkelvoetbal is. Want Cercle wint ook zo het meeste duels van zo heel de Pro League, maar ook wat meeste duels aan. Dus op dat vlak misschien wel, omdat hij wel groot en sterk is, Gandelman. Maar ik denk dat hij niet de nodige afstand zou kunnen leggen en de snelheid heeft om dat te passen.
Ik denk wel dat hij met de conditie denk ik misschien wel, maar gewoon... Want er was dat toch zo'n zieke statistiek dat hij...
Ja, het vorige match had hij... Die staan daar altijd de meeste kilometers
geloven. Ik denk 14 kilometer per match bijna, dat is echt veel. Maar ik denk gewoon... Dat hij is, lange mensen kunnen gewoon niet zo heel snel lopen.
Ja, dat is misschien...
En dat daar zijn gebrek aan is. En misschien...
Een van de enige mindere punten eigenlijk van hem is inderdaad die snelheid. We hebben dat gezegd als hij op de 10 stond, toen dat Hong weg was. Dat zo... dat was ook dat soms moeilijk was, omdat hij achter een bal moest lopen. Dat denkt alleen nu. Daarom dat Cedric ook zei, wandelman, vandaag. maar op de 6 of 8 positie is dat minder belangrijk.
Ja, en minder nodig. Hè.
Ja, voilà.
Als Kum en de Saar zijn ook niet de meeste snelle
spelers. Dus
ik denk dat wel echt zijn beste plek is op de 8.
Ja. En ook gewoon zijn loopacties zijn slim. Waardoor je ook niet... Allee, het is snelheid dan niet nodig. Als je gewoon op het juiste moment vertrekt, dan kun je al heel veel doen.
Het volgende. Want we zitten al een half uur en we hebben nog maar 2 dingen besproken. En we hebben nog heel veel te doen. Dat is juist iets dat je iets super interessant.
Ik wou gewoon zeggen dat mij was opgevallen dat Gandelman deze match met zijn rechtsrad, met zijn rechtervoet dat scoort en met zijn hoofd, dat hij echt met... Ja. Die is linksvoetig, want ik zag vorige week was achtergekomen.
Is hij linksvoetig?
Ja, die is linksvoetig, Gandelman. Die scoort super vaak met rechts en met links en met zijn hoofd ook. Dus die kan echt met alles scoren.
Want Chelsea, 100 miljoen hebt.
Dat vind ik ook wel echt op.
Of Lyon.
Misschien is hij zelf tweevoetig.
Oké, kijk, volgende is nieuwe naam van het stadion.
No.
Planet Group Arena. Wat vinden we ervan?
Ja, we hebben al een keer in een podcast, zoveel weken geleden denk ik, een keer zo'n dilemma gehad over dat we nu, wat we wouden, een goede naam en dan geen...
Ze betalen meer dan de hele
of,
dubbele. Het is dubbele. 1 miljoen per jaar?
Ja, 1 miljoen.
Ik denk als je vergelijkt met CGK en Lotto en weet ik veel wat, al die andere zeven, dat op zich, dat op zich best meevalt.
Ja, het is gewoon een stadion eigenlijk een ander. Ja. Maar ik wil gewoon graag dat Gent een stadionnaam heeft, dat dit is,
en ook
een volksnaam.
Ja, wel.
Gelijk wat je in het Lotto Park, het Astrid Park kunt noemen. En...
Want mensen zeggen nu, we gaan toch al snel de Glamco Arena blijven zeggen, maar ik denk dat dat... Ja, het begin, toen dat we in de Planet Group Arena gingen, zeg maar, in 2013, moesten mensen ook aanpassen aan die naam. Ja. En dat is ook letterlijk op een jaar, of op minder dan een jaar, is dat ook... Ja. Gewoon horen voor iedereen dat je dat zegt. Dus ik denk dat dat nu van hetzelfde gaat zijn.
Ik wil wel iets aanmaken. Wij hebben dit al 7 afleveringen geleden aangekondigd. Hè, dat Planet Group
Arena.
Dat zijn, hè.
Dat was tijdens dat dilemma, denk ik.
Je had gezegd dat Planet Group Arena wordt.
Maar het is niet de meest aantrekkelijke naam of zo. Maar het is ook
dat maakt toch echt niet zoveel uit. Ik snap,
het is een beetje extra.
Ik snap die gisteren daar echt totaal niet rond van al die mensen die dat hoeven te zeggen.
Het bekt gewoon niet zo goed, man.
Is het ook niet gewoon de Glamco Arena... Dat is niet helemaal gewoon zijn eigen naam, maar dat is ook maar gewoon de naam van een bedrijf. Hè.
Het is wel korter natuurlijk.
Dat wel.
Hij noemt dan PG Arena.
PG. Dat is goed. Planet Group Arena, dat gaat na een tijd, iedereen wordt dat wel gewoon... Like CGK Arena, dat was de eerste week ook altijd zo. CGK, wat is dat nu? Maar uiteindelijk, als je dat heel dag hoort en zegt...
Kom, we gaan naar het stadion.
Ja, voilà.
We naar het Artevelde-park. Kijk.
Naar de voetbal.
Ja, voilà. Voetbal. We gaan naar de Gentoise. Kijk, we moeten daar niet veel woorden aan vuil maken.
Nu, ja.
Het is een extra miljoen per jaar. Dat is een extra speler dat we kunnen halen. Een of andere academie van Scandinavië of van het Afrika. Ja,
ons eigen vermogen nog een keer bijgevuld.
Van, ja. We zitten nu op 44 miljoen in het groen, jongens. We kunnen al heel wat dingen doen. Ik weet niet hoeveel die bus hebben gekost, maar... ik ga ze niet meer uitleggen. Nee, dan wil ik toch wel iets aankaarten wat jij mij had gestuurd op Twitter. De jeugdopleiding van Gent. Ik ga ondertussen een keer de tweet erbij halen. Het is zelfs jij echt uit je hoofd kent.
Het was gewoon dat Gent dit jaar al 4 spelers, dit seizoen eigenlijk, heeft doorgeschoven van de onder 19. En dat gebeurt eigenlijk echt niet veel bij Gent. Ik denk dat de laatste jaren van voetballers uit onze academie dat heel mager was. En dus nu zijn dat Jordi Mokyo, Thibaut de Vlieger, Malik Fofana en Matthias van Anderspardo.
Oh.
Dus die zijn allemaal eigenlijk uit de onder 19, dus zelfs niet eens 2021. En ik denk dat dat wel vroeger bij Gent minder gebeurde, dat de jeugd echt kansen kreeg. Allee, dat gebeurde wel. Maar vaak was dat maar gewoon een keer gelijk Europees. Wat dat
nou, ze een keer een debuut maken en dan verkopen.
Ja, ja, met Fofana, die daar echt bijna het jaar basis stond. En nu dat Pardo in de basis kwam.
En het jaar daarvoor Salah.
Ja.
Ook.
Ja.
Het is eigenlijk een beetje begonnen met Samazen.
Ja. Dat is zo... want ik had ook eronder, onder die tweet had ik gelezen, of iemand die het geciteerd had, was iets van Genk. Want Genk doet superveel minder jeugd. Maar bij hen zijn er gelijk... Heb je zo... 1 of 2 talentjes dat doorkomen en de rest wordt verkocht. Maar zij hebben gewoon superveel talentvolle jeugdspelers in Genk rondlopen. Maar die worden vaak gewoon al weggegaan omdat ze gewoon geen opportuniteiten hebben. En ik denk dat Gent nu op dit moment zit, dat we wel gaan moeten oppassen welke kanten gaan evolueren met onze jeugd. Gaan we ook zo de kant à la Genk, we willen onze jeugd kansen blijven geven, maar we willen ook niet dat heel onze ploeg jeugd wordt. Of worden wij wel volledig jeugd en maken wij gewoon het zotste jeugdopleidingen heel...
Ja, hele ploeg jeugd. Bedoel je dat bij Genk dan de eerste ploeg jeugd?
Nee, maar bijvoorbeeld in Ajax, hoeveel spelers dan er daar doorzoeken van de jeugd naar de eerste ploeg, is echt insane.
Ja, maar op dat niveau zijn we wel echt nog totaal niet.
Nee, maar we komen wel op dat punt dat we gaan moeten kijken van, gaan we echt dat blijven doen? Gaan we zoveel spelers blijven gaan? Of is het nu gewoon een toevaljaar dat we nu juist die spelers hebben die kunnen doorgroeien?
Je zet er wel op in, op Gent, op de jeugdwerking. Allee, er wordt veel meer aan gewerkt. Er werken ook veel meer mensen voor de jeugd dan vroeger. Ook nieuw complex en zo dat gaat komen. Dus ik denk dat gewoon dat een beetje de juiste balans tussen moet vinden. En ik denk ook wel wat er nu gaat gebeuren met Mokyo, dat wel iets heel belangrijk gaat zijn voor de jeugd. Als zo iemand nu wel echt blijft en ook speelminuten krijgt. En het zijn ook andere jeugdspelers kijken ook wel wat er met zo'n spelers gebeurt.
Tuurlijk, ja.
En daardoor blijven spelers bij hen ook. Als je ziet, Fofana krijgt zijn kansen, Pardo krijgt zijn kansen. Nou, andere jeugdspelers ook wel zijn, misschien blijf ik wel nog een jaartje.
Ja, voilà.
Terwijl vroeger, niemand kreeg bij hen zijn kant, dus een kans. Dus als die 18, 19 waren, ging die weg naar Anderlecht, naar Genk, naar Brugge of naar het buitenland.
Het grootste voorbeeld, Kevin De Bruyne.
Ja, ja, voilà. Ja,
er was niks in de jeugd van Gent, dan ga je naar Genk. Dan...
Dat is gewoon wat hebben in Drongen woonde,
Maar ik denk ook gewoon hoe meer betere jeugdspelers dat je hebt door het nieuwe complex en door hele verbetering, hoe meer kans dat je ook hebt dat ze doorbreken en dat je ze voor veel meer winst kunt dat ze opbrengen.
Ook hoe meer dat je ze aantrekt. Hè?
Ja, ook. Ja. Dus vroeger was het ook gewoon dat wij misschien 1 jeugdspeler om de 2-3 jaar binnenbrachten, omdat we ook maar 1 goede hadden. Mm-hmm. Maar ik weet niet hoeveel dat er bij Genk nu dit jaar zijn doorgebroken. Ik weet niet.
Het zijn er wel heel wat die zo'n keer mogen invallen en zo, maar niet echt die.
Ja, maar ik vind dat moeilijk
om... Niet echt die bij ons, gelijk Pardo, die in de basis komt. Dat is bijna...
Dat het nu wel een uitzonderlijk jaar is dat er 4 echt direct doorkomen. Maar dat er toch 3 van bijna al heel veel spelen. Juist Mokyo 1 keer ingevallen.
De Vlieger eigenlijk ook niet.
Ja, nee. Die is al een paar keer ingevallen, inderdaad. Maar ja, ik denk dat dat eerder uitzonderlijk is dan... hopelijk dat in de komende jaren nog altijd misschien 2 per seizoen kunnen doen. Zelf al is het 1 die echt gelijk à la Fofana, à la Salah doorbreekt, dan heb je er al winst aan.
Maar ik denk dat het belangrijkste punt voor onze jeugdploeg is 1B.
Mm-hmm.
Ja,
100%.
En dat ga je nog dit jaar niet meer lukken, want we zijn weer gelijk gespeeld, we staan 8e. Tenzij als er ergens een faillissement komt en wij kunnen...
Het laat altijd dompunten lijn, hè, jong Gent?
96e minuut ben
dat echt. Dat is echt al vaak bij Gent geweest. Ja. En altijd heel vaak voorstaan en het weggeven. Ja. Op Loker was dat ook. 0-2 voorstaan, juist, het ook weggeven.
Oh. Daaraan zie je dat echt wel een Gent jeugdopleiding is.
Ik denk ook wel dat zo'n jeugdploeg dat ook gewoon zo wel iets van leiderschap mist. Like, wat was een eerste ploeg, stond nu 0-2 voor op Vizé, die daar laatste staan. Als je dat met een eerste ploeg doet, dan hou je dat vol. Maar dat is gewoon gebrek aan ervaring.
Ja.
Dus ook die worden vaak gewoon echt overpowered. Want dat, ja, het zijn allemaal jonge gasten. Dus dat zijn echt dingen dat ze moeten leren. En dat is daarom ergens wel mooi dat ze dat kunnen leren in een echte competitie. En dat die niet lijkt vroeger in zo'n 21-reeks spelen.
Zwaar.
Dus dat, allee, daar leren het echte voetbal.
Ja, want er is bijvoorbeeld in RSCA Futures, die in 1B spelen, is er De Kat, ik weet niet of iemand die kent. Mm-hmm. Die gast is 15 jaar en die voetbalt echt alsof hij de bruin is. Want die voetbalt met zoveel vertrouwen. En dat is volgens mij ook echt gewoon door dat 1B. En zeker omdat je als...
Dat is meer ervaring gewoon. Ja,
en zeker ook bijvoorbeeld de jeugdopleiding van Genk die in 1B zitten, die voetballen echt supergoed. Zij spelen nog tegen Dender, die nu tweede staat.
Ja, dat zijn gewoon profclubs.
Ja, dat is inderdaad, maar die zijn allemaal super jong. Maar ze doen het wel echt super goed.
Ja, dat zou wel zijn.
Like Club Next en zo ook. Zij doen super goed voetbal. Ja. En dat is ook gewoon aan dat 1B geworden. Want dat is ook zo, als speler, stel je voor, hij is 15, 16 jaar. Je mocht naar Jong Gent gaan en hij speelt in 1B.
Dat speel je gewoon tegen mannen van 25, 30 jaar.
Ik moet me motiveren, want ik speel tegen Lommel, die binnen de Citygroep zit en die waarschijnlijk gaat promoveren en zo. Ja. Dan
moeten we echt alles
extra inzetten.
Dat zou wel zijn, ja.
Maar zou je dan de voorkeur geven aan de jeugdspelers gelijk Abdoulaye nog een jaar bij Jong Gent laten zitten? Of die dan doorschuiven naar de eerste ploeg? Allee, dat is zo het moeilijke...
Hein heeft daar beste zicht op natuurlijk...
Heb je dat er klaar voor is?
Maar ik denk dat, want nu hebben we weer een jeugdspeler gehaald. Ik had vorige keer een fout gemaakt, dat was niet Sparta Petegem, maar een andere Sparta.
Mochten, was niet dat?
Ja, een andere groep, mijn excuses voor die fout. Dat was dus een spits dat we gehaald hebben. Dus waarschijnlijk zal, denk ik, Abdoulaye wel doorschuiven naar de eerste ploeg.
Okay,
dat hangt ook wel altijd een beetje vanaf welke plaatsen er zijn bij de eerste ploeg.
Ja,
tuurlijk. Zo is Porto nu ook gewoon kunnen doorschuiven, gewoon puur omdat er plek is. En dat was een beetje hetzelfde bij Fofana ook wel. Er moet gewoon plaats zijn.
Ja, gelijk bij Mokio, er is nu helemaal geen plek.
Ja, dus. Maar uiteindelijk is ook maar 16. Hij kan nog lang ontwikkelen,
Maar zijn contract eerst tekent.
Hij zit al een half jaar te zeggen dat als hij zijn contract tekent, dat hij eigenlijk direct naar de eerste ploeg zou kunnen, dat hij het niveau aan kan.
Ik vond wel
dat hij 16 is.
Ik vond wel dat hij op Westerlo wel weer een paar minuten mocht krijgen, gelijk op standaard.
Ja. Ik heb echt het gevoel dat zo'n steekspel is. Tussen die managers en al, dat zo is.
Maar waarom doen
we
niet zo?
Dat gaat ze wel van hen zijn. Het is niet alleen iets dat alleen beslist. En dat echt zo is met het bestuur van, nu brengen we hem en dan volgende week weer niet, dat hij wel zo wat heeft mogen proeven. Volgens mij is dat echt zo'n steekspel dat die mannen spelen.
En zeker thuis in een goede sfeer. Ja. En dan ook, heel dat zijn in het kanderen. Dan denk ik ook wel van, oké.
Dus die spelen nog wat proberen te overtuigen.
Okay, kijk, jeugdopleiding gaan we achter ons laten. Dat is heel belangrijk. En ik hoop echt dat Gent daar blijft investeren. We hebben een popular opinion en een dilemma. Alle twee van onze diehard Discord-persoon, Gucci, a.k.a. Gogo. De unpopular opinion is, dit is de slechtste wintermercato in tijden.
Wat is in tijden? Hoeveel jaar?
Altijd.
Ja. Ah. Okay.
Tot wanneer hij je kunt herinneren.
Ik heb toch slechte transferperiodes meegemaakt. Ja, had er meer wat inzet op kwaliteit.
Ik snap ook wat hij bedoelt, maar ik denk dat ze... Het is gewoon, nu zijn spelers vertrokken, we hebben niet de juiste spelers gehaald.
Dat moeten we er ook bij rekenen. Hè,
want... Als je op dat opzicht bekijkt, op puur op vervangend en op het juiste spelers halen, dan is denk ik wel een van de slechtste.
Dat was niet goed.
Maar als je... Kijk naar de kwaliteit die uiteindelijk is binnengekomen. We hebben wel goede spelers uitgetrokken. Sonko, Surdé, dat zijn wel echt voetballers, maar dat zijn gewoon voetballers die we nu niet nodig hebben. Ja,
voor in de toekomst.
Dus,
ik had er ook een keer nagekeken op Transfermarkt. Kunnen ze zien welke spelers er per jaar in de winter hebben binnengehaald. En bij Gent is meestal in de winter gebeurt er niet zoveel speciaal. Mm-hmm. We halen spelers binnen die niet belangrijk zijn of worden. En we laten spelers gaan die nooit belangrijk zijn geweest. Dus meestal worden we nooit sterker, maar ook nooit echt zwakker tijdens de winter.
Simon en Orban waren wel al twee wintertransfers, hè?
Ja.
Die dat wel heel belangrijk waren.
Ja. Inderdaad, buiten.
Maar nu deze winter zijn wel Orban en dingen voor Fofana vertrokken, dat is dan ook weer...
Ja. Maar ik moest Simon dus ook in de winter komen, dus er zijn wel al wintertransfers en die periodes geweest.
Ja, maar dat is nu twee keer op West, 7-8 jaar.
Hong is ook in de winter gekomen.
Ja. Maar ik denk gewoon dat we ons meer moeten wapenen. Maar ik denk ook dat gewoon dit jaar een beetje een samenkomst van omstandigheden is. Want Cardenas ging weg, waardoor dat je heel veel connecties mist in je transferbeleid. We hebben iemand, Marco, die het eigenlijk supergoed doet, maar het is zijn eerste echte job als hoofdscout. Allee, hij doet het goed, hij heeft goede spelers aangebracht. Mm. Dus je moet ergens een heel nieuw dossier aan beginnen van we moeten ons voorbereiden om alle spelers te vervangen. Je kunt dat niet doen op een half jaar tijd. Mm. Plots komt er een gigantisch bod binnen voor Fofana, wat je nooit kunt weigeren. Orban was sowieso weg, Kuipers was blijkbaar ook weg.
No.
Eigenlijk zou je daar altijd al op voorhand moeten geanticipeerd hebben en een hele vervanglijst hebben, maar volgens mij gewoon door dat heel ons scouting, transferbeleid helemaal in de war is geschud, is dat jammer genoeg niet gelukt. En ik denk daardoor is dit gewoon een gefaalde mercato, wintermercato. Mm. Maar, gelijk hoe Seppe zegt, Sonko, Surdé, Gambor, dat zijn allemaal spelers voor de toekomst. Dat zijn super talentvolle voetballers die niet per se in het heinsysteem passen, maar wel misschien in een volgend systeem. Maar dat is gewoon... Ik denk dat Gogo dat daar ook mee bedoelt. Er zijn gewoon geen vervangers gehaald. En daardoor zijn wij in plaats van verbeterd, enorm verslechterd. We zijn...
Ondanks dat we wel een serieus wat geld hebben uitgegeven.
Inderdaad. Ja.
Maar pluk er gewoon nu de vruchten van niet. Ik denk dat we ook geen chance hebben gehad dat Jokotto na 4 of 5 echt goede wedstrijden gewoon blesseerd is geraakt. Ja. Want denk, als die nog de andere wedstrijden
terug
speelt... Oké, je weet nooit, maar dat we misschien 1 of 2 punten meer hadden gehaald, wat genoeg was geweest voor play-off 1. En kijken we er dan anders naar, misschien een beetje. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat perfect is, gelijk dat gezegd. Omstandigheden, een beetje pech, een beetje... Ja.
Ik denk dat we ook gewoon te veel tijd hebben nodig gehad om de ploeg aan te passen aan die nieuwe situatie met hele belangrijke spelers die vertrokken zijn. En dat heeft ons genekt, denk ik.
Ja. En ik denk ook dat Gent de fout heeft gemaakt om te lang met Smets te blijven zitten. En dat is misschien ook wel heel onprofessioneel van Smets om Gent aan het lijntje te houden. Maar ik denk dat we daar heel veel tijd zijn in verloren. Ik denk dat we daar te lang... En dan op het einde hebben moeten beslissen van Mitrovic. Want ik vind Mitrovic is supergoed dat we die nog gehaald hebben. Gelukkig heeft hij niet veel gekost. Oh. Maar ik denk dat we allemaal ook veel liever Smets hadden gehaald. Die ten eerste veel jonger is. Die heel goed is. Die een talent is. En die eigenlijk perfect bij ons in de basis direct zou kunnen spelen.
Ja, en nu is Mitrovic toch ook wel een beetje overbodig. Ja. Ik vind dat leuk dat hij er is. Ik kan ook dat hij in de kleedkamer heel belangrijk is. Wat hij wel is.
Ja, waarschijnlijk.
Maar nu is hij toch overbodig. Ja. En ik vind eerst wel... Lijkt nog jammer voor hem, die naar de hand komt en opnieuw toch op de bank te zitten.
Ja.
Maar ik snap het wel dat ik op de bank sta. Allee,
tuurlijk.
Toen we naar Riga is beter, dat sowieso.
Ja. Ja. Ik vind Candus ook... Candus vind ik niet zo goed als hij alleen speelt. Maar als Candus met Watanabe speelt, vind ik dat echt een monster achteraan.
Ja, en de combinatie Watanabe-Mitrovic, ik weet niet, dat zijn zo twee leiders.
Want dat was op standaard. En dan was Mitrovic centraal en Watanabe op... links of op rechts, want dan stond Watanabe hier centraal, maar Mitrovic is eigenlijk niet snel genoeg voor op de flank te staan. Dus dat was ook wel zo wat dat niet lukte. Maar ik vind ook wel, Candus heeft de vorige maanden veel kritiek gehad, maar ik vind wel dat hij goed aan het spelen is.
Ja. Ja,
hij maakt bijna geen fouten, alleen maakt geen fouten. Hij staat heel stabiel van achter, hij scoort ook. Ja. Dus dat is ook wel, die is wel terug weer op niveau aan het komen. Ja. Dus ik hoop dat hij dat kan doortrekken.
Zolang dat Watanabe er is, mag hij daar staan, want anders vertel ik hem niet. Maar ik denk, Mitrovic... Dat is echt een geweldige gast. Supergoed dat hij ernaast is. Maar het is wel jammer dat hij hier is en niet kan spelen. Want hij is wel gekomen van... Jullie hebben mij nodig, maar we hebben hem eigenlijk niet nodig. Het is een beetje zo dubbel.
Nou, dat was toen met de Asian Games en de Afrika Cup.
Twee wedstrijden.
Drie matchen gespeeld.
Ja.
Op Anderlecht, we hebben verloren. En wat was nog dat hij even moest spelen?
Kun je meer. Maar zou je dat niet geweten hebben? Dat tijdelijk was dat ze hem nodig hadden. En dat hij dan misschien zegt van daarachter gaan we wel waarschijnlijk weer op de bank zitten.
Ik denk dat ze dachten dat Candus niet meer terug op niveau ging geraken. Ik denk dat daar de fout is gemaakt.
Wie weet.
Dat hij echt als vervanger voor Candus is gehaald.
En wat dan erbij was uiteindelijk ook wel nog vroeger terug dan verwacht.
Ja, ook
wel. Uiteindelijk ging hij wel pas
op Anderlecht, was het heel
een week later terugkomen. Ja. Dus had Messi met Ruiz wel nog een match of 3-4 kunnen spelen.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij echt weinig mooi spelen.
Ja, wat dan al bij dat hij terugkomt in België en diezelfde dag nog een mooi speelde.
Ja, dat is ook heel erg.
Ja, en plus, Jordan was toen ook af en toe geblesseerd.
Ja.
Dus,
ook,
ja. Dat was ook hij echt geen verdedigers en nu zitten we weer met de 2 verdedigers.
Ja, 8 centrale verdedigers.
Die een Gambo die nog geen minuut heeft gemaakt.
Ook niet eens bij
Jordan. Wel jammer, want ik wil eigenlijk wel zien wat hij nog kan.
En zei op de persconferentie, nu voor Westerlo, ze zeiden van. Zijn weer veel mensen fit? Wie komt er terug? En dan zeiden inderdaad, zijn veel mensen fit. En zijn ook weer mensen die minuten gaan maken met Jong Gent. En ik dacht dat het over Gambo ging gaan, maar die zat er inderdaad gewoon niet bij. Dus ik vraag me af, laat dan toch geen zo jongens wat met Jong Gent spelen.
Ja, ik vind het heel vreemd wat er daar gaan is. Maar kijk, op een pure opinion, ik denk dat ik wel akkoord kan gaan met Gucci. Ik denk niet dat het de slechtste ooit is, maar ik denk wel dat het een van de slechtere is.
het is gewoon
puur gezien
zeker van de laatste
op, puur op de situatie gezien.
Het was slecht gemanaged.
Ja. Ja. Wat hij zegt, misschien ook het beste, het is meerder echt een gefaalde transferperiode, maar niet per se een slechte of zo. Het is gewoon alles samen, dat lukte niet. Maar ik denk wel dat we na volgend jaar wel zullen zeggen, oké, de spelers die toen zijn gehaald waren wel goed, maar gewoon op het foute moment.
Ja, inderdaad. Ja. En dat we gewoon niet voorbereid waren op vertrek van al onze spitsen.
Er zijn gewoon een paar slechte keuzes gemaakt, zoals zo zijn.
Je kunt er alleen maar van hopen als ze eruit leren.
Inderdaad.
Ja.
Kijk, een dilemma, het is een beetje iets dat we al vaak hebben aangekaart, is ook van Gucci. Het is, zoals ik al zei, we hebben het al een beetje besproken, maar we gaan het nog eens doen. Liever play-off 2 spelen na een seizoen mooi voetbal te brengen, of liever play-off 1 spelen, play-off 1 halen met lelijk voetbal?
Play-off 1 met lelijk voetbal dan.
Dat hebben we gelijk al een paar keer besproken. Ja.
Resultaat is dat hetzelfde.
Ja, ik vind het ook wel. Ik vind het wel eigenlijk nu leuk zo play-off 2. Dat is wel,
plezant en de sfeer is
plezant, maar als ik kijk naar die matchen in play-off 1, denk ik toch altijd, jongen, daar moeten we moeten bij zitten.
Ja, sowieso.
Zeker maar als je kijkt naar Genk, die mannen pakken 6-6, sorry, maar die waren niet beter dan ons. Hè.
Maar voor mij is het ook sowieso dat van play-off 1, omdat mij maakt het niet zoveel uit. Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, Gent is een ploeg dat altijd mooi voetbal moet brengen. En volgens die ideologie zou je dan hier altijd moeten kiezen voor Gent play-off 2 met mooi voetbal.
Maar als je geen resultaten had, zei het dan mee.
Moesten wij nu zo 5 jaar aan een stuk zo spelen met lelijk voetbal, zouden we aan de tijd misschien wel zeggen, oké. Maar
als je dan 5 jaar aan een stuk play-off 1 haalt...
Ja, of als wij nu volgend jaar slecht voetbal spelen, spelen kampioen, zal niemand over zeggen.
Nee, toch?
Ja, bij Antwerpen, die spelen ook niet super zot. Maar en mooie voetbal.
Anderlecht heeft keer dat 1 jaar ook gehad. Ik weet niet,
onder Weigel of zoiets?
Ja, juist.
Dan spelen die ook echt slecht voetbal. Dan zijn ook wel alle supporters van, oké, voor 1 jaar is het goed, maar volgend jaar toch misschien wat beter.
Maar ik vind ze dit jaar ook niet een super mooie voetbal. Sommige matchen wel, maar sommige matchen ook helemaal...
Lijkt Muzelic komen. Oké, het voetbal van Cirkel is niet het meest aantrekkelijk, maar ik zou dat niet erg vinden om dat iedere week te zien. Als we winnen en meedoen van voor,
het is altijd heel.
Zeker als je 3 jaar van play-off 2 komt, zou dat misschien wel niet zo erg zijn. Ja. Maar toch nog altijd liever een coach dat iets meer.
Ja, dat wel.
Ja, tuurlijk zou het leukste zijn aantrekkelijk voetbal en van boven meedoen. Maar
dat is als we nu
gewoon jaar op jaar meedoen in de top 3 en met Muzelic bijvoorbeeld heel tijd zijn voetbal spelen, maar jaar op jaar top 3 spelen, misschien zelf een keer kampioen. Ja, dan ben ik daar meer voorstander van dan nog een paar jaar met Heijn en weer altijd zitten ze klonten in de plaats.
Ik denk dat gewoon als we een nieuwe trainer moeten zoeken, want we spreken altijd als, want dat is een gezeilig. Dus als, dat we wel een trainer die prestatiegericht...
Ja, sowieso. Ik denk dat we nu wel echt wel een knieuw zijn.
Ja. Want ik denk dat... als nu met de volgende trainer, als we het dan weer niet halen, zeg maar, dan is het wel al even, hè.
Ja.
Even geleden, hè.
Dus, langs nu alleen al play off 1 speelden, toch al...
4 jaar.
Is het nog niet 5 jaar?
Maar het is ook met dat 1 jaar dat corona was. Zonder play-offs geweest.
Toen
gingen we
wel play-offs. Toen gingen we wel play-offs. Ja, juist, dat is waar. Maar dat is ondertussen ook al 4 jaar geleden.
Ging ook kampioen spelen.
Ja.
Kijk, ik ben... Ja, ik zeg het aflevering na aflevering, maar ik ben zo benieuwd naar volgend seizoen. Maar ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren.
Ik moet zeggen, zo'n paar weken geleden was ik nog altijd van mening van nee, hij moet blijven. Maar nu meer en meer denk ik van nee, shit, maar ik moet wel weggaan.
Ja, het is gewoon... Ja. Allee, like op Westerlo hebben we supergoed voetbal, supergoed georganiseerd. Maar het is gewoon tijd voor een nieuwe wind.
Ja. En dat inderdaad tijd voor vernieuwing is.
Allee, en ik begrijp het standpunt van... Allee, hij is een superbelangrijke persoon in de Gentse geschiedenis. Zijn voetbal is nog altijd waardevol.
Als er één trainer is die een standbeeld verdient bij Gent, dan is het tijd wel.
Dat is gewoon...
Ik hoop gewoon eigenlijk dat hij een aanbieding krijgt van buitenland. Ja. Wat ik niet direct zie gebeuren, want 7e, wauw, zot.
Maar ik denk ook dat mensen denken bij Heijn heeft slechte banden met bestuur in Gent. We gaan 2 keer nadenken voor we hem halen. Want Heijn is een supergoeie coach, maar hij is wel...
Hij is wel koppen.
Hij is heel koppen en hij is niet op zijn mond gevallen.
Nee.
En maar dat maakt hem ook zo'n goede coach.
Maar ik denk dat hij voor die reden niet naar een topploeg gaat gaan. Want zie hem bijvoorbeeld, zotste voorbeeld uit, zie hem bijvoorbeeld in Liverpool gaan. Klop, ga weg. Wonder, wonder. Heen gaan naar daar. Ik denk niet dat hij daar een half seizoen blijft.
Hij komt naartoe op Upfield. Yes.
Salah, you stay out of
the team. Where is my pint at the press conference? Yeah, what my pint at the press conference? Ja, kom.
Allee, ik denk dat ook een beetje Heen zijn...
Zijn probleem is
eigenlijk, hè, gewoon zo dat...
Hij moet gewoon ooit bondscoach worden. Dat zou ik altijd graag gewoon.
Dat
wil ik nog altijd. Na Tedesco gewoon hij bondscoach.
Maar denk niet dat hij dat zelf wil, eigenlijk.
Oh, dat was hem toch een keer gevraagd?
Dat ja, in de stropkast, was dat niet in de stropkast dat ze hem vragen?
Ze
hebben
dat
ooit gevraagd,
maar ik weet zijn antwoord ook niet meer.
Ja, hij had niet gezegd dat hij het nooit zou doen, maar ook niet dat
Op dit moment zou hij het niet willen doen, denk ik. Schiet me niet dood.
Ik weet niet, maar ik zou het zo wel keer willen zien. Zo. Ja. Zo'n match zonder Rode Duivels. Zo.
Zeker met zijn systeem.
Half Gent erin, denk ik.
Met hen aan de zijkant. Ja, je weet.
Maar ik zag ook, deze week is Bob Peters bij... Zelf stopgezet in...
Helmond Sport.
Inderdaad. Is hij zelf afgetrapt? Zit hij naar ons komen?
Nee, echt niet. Laat het uit, alsjeblieft.
Dan weet je wel.
Dan weet je wel. Oh, Bob Peters. Het zou mij niet verbazen, eigenlijk. Ik heb het liever. Het zou me echt niet verbazen.
Dat kan echt niet meer.
Zo'n trainers zijn ze niet meer.
Ik denk dat Adnan Vidarsson beter is dan Bob Peters op dit moment.
Maar ik denk dat er wel nog een optie is. Dat hij de achtergrond houdt, Vidarsson.
Of Milicevic?
Maar Milicevic is wel...
Maar die heeft geen ervaring als...
Hij moet ergens beginnen.
Dat is echt zo'n PSV, maar dan misschien wissel ze om. Zet Milicevic bij Jong Gent en zet Vidarsson bij een eerste.
Ah, wie weet, voilà. Ja.
Ik denk wel dat Milicevic op termijn een goede coach, maar dat is heel vroeg, zeker.
Ja.
Het is nu wel zo een jaar dat niet ideaal is om zo in te springen. Dus dat gaan ze hem zo niet doen, denk ik.
Ik ben benieuwd. Ik vind het spannend. Ja. Oké. Kijk, dilemma en een popular opinion gehad. Het is nu voor het... rubriekje, speler A, speler B, maar we hebben een nieuwe naam. Keuzestress. Want we hebben wat andere dingen erbij gezegd, want het is niet alleen spelers. Want ik kan ook niet zoveel voorbeelden aankaarten. Er zijn ook veel voorbeelden. Alex is bijna alles van spelers, hebben ze binnengestuurd. Dus, jullie kennen het allemaal. Michiel, jij kent het ook.
Ja, ik heb geluisterd dus.
Voilà.
Dacht al.
Ik altijd.
Als je moet kiezen tussen Prime Hong of Prime Kubo, deze zijn allemaal doorgestuurd door Google.
Ja, toch gewoon.
Ja?
Ja.
Ja. Kubo was misschien wel leuker.
Maar zijn toppunt, hè? Kubo zijn toppunt was wel echt een
scene. Kubo was misschien de leukere voetballer naar te kijken of zo. Daar echt wel mensen naar het stadion voor komen. En de spectaculaire acties, ik herinner mijn oog, zijn snel omdat hij kon blijven dribbelen. Maar Hong is zo handig.
Ja.
Oh, als die er niet is.
Echt. Ik heb het gevoel dat het wel belangrijker is voor de club.
Ja, die is super belangrijk. Zeker in het huidige systeem, die is zo belangrijk. En hij scoort niet heel veel, maar die haalt wel zijn cijfers ook hoor, elk jaar.
Ja, ook. En ook gewoon, hij zorgt voor alles, voor zowel verdediging als aanval.
Daar heb je wel echt een heel goed punt.
Ja, denk inderdaad dat een speler als Kubo door een andere speler die ook vinnig en die ook goed kan dribbelen, makkelijker kunt vervangen inderdaad dan door Hong, want dat is wel nog een heel speciaal, een ander type, dat je niet zo vaak...
vervangen. Ja. Toen draaide de ploeg ook goed. Dat is gewoon... vervangen is misschien niet goed.
Ja, ik denk dat als je
hoort om te zeggen, maar het is gewoon nu op dit moment... Moesten we nu iemand anders hebben dan Hong en Kubo in de plaats, zou de ploeg niet draaien. Maar moest toen Hong in de ploeg hebben, zou de ploeg altijd goed blijven draaien. Want ik weet niet wie dat er toen een beetje op de positie van Hong speelde.
Was dat nog Milicevic de laatste jaar?
Dat zit echt waar.
Ja.
Allee. Jacques Vitazzi.
Pas op, hè, man. Dat was echt wel een talent. Hè, van zijn blessure.
Ja, dat vind ik jammer.
Allee, wie was dat? Laat het weten in de reacties. Ik weet het waarschijnlijk. Dus als ik plots op het einde zeg, de Liede.
Nee, maar dit jaar denk ik ook... Hong is echt onvervangbaar. Met hoeveel spelers dat hij heeft geprobeerd om hem te vervangen.
Anderman
heeft daar gestaan.
Matchen dat hij er niet was.
Daar gestaan. Ja, heeft met Kums ook op het 10 en zo gespeeld om dan zo wat meer bal vast te spelen.
Ja. Maar we hebben gezien, de matchen dat Hong er niet was, soms echt lastig. Zeker tegen Toploon.
Ja. Oké, Hong.
Ik ook voor Hong.
Ondanks dat Kubo wel echt een fantastisch voetballer was en heel veel van genoten.
Maar die ene goal tegen Mechelen, was dat tegen Mechelen dat hij er zo 3-4-1 slalom dribbelde? Ja.
Zijn allereerste match was tegen Brugge, dat heeft een vrij trap gescoord. Ja.
Hong en Kubo hebben wel 2-0 debuut gescoord.
Ja, dat was denk ik...
Die van Hong was handig mooier. Die van Hong was handig mooier.
Dat is veel
spectaculairder, maar mooier zou ik niet precies
technisch
denken.
Zo'n vrij trap is...
Dat is wel tegen Brugge, dat is oké, die van
Kubo is wel zo de enige speler dat ik ook ooit kan herinneren waarvoor ze voor hem een aparte goaltje hebben gespeeld.
Yes.
Dat hebben we dan denk ik één keer gedaan of zo voor hem. Een of ander lied dat iedereen heeft van dat is voor Kubo.
Serieus?
Yes.
Kijk je dat niet?
Ja, dat is...
Dat was, wie was dat? Was dat Standaard?
Dat weet ik echt niet meer.
En waar niet was, of weet
dat weet ik ook niet meer, maar ik weet gewoon dat dat een van de enigste keren is dat dat zo'n andere goaltune is geweest. Dus
dat is best sommige clubs, dat ze spelen zijn hun eigen goaltune.
Ja. Ja.
Ik vind het echt raar.
Ja. Ja. Ik vind dat ze dat zelf mogen kiezen, dat is een extra motivatie om te scoren. Hè.
Eigenlijk, ja.
Hij scoort eigenlijk, hij mocht het liedje kiezen. Oké, volgende. Misschien denk ik dat Gentel deze niet gaat kunnen doen, omdat het is een speler van voor uw tijd. Allee, voor uw tijd als Gent van. Prime Kalou of Prime Soumahoro? Ja, Soumahoro.
Kalou ook nog een kind.
Ik denk dat Prime en Soumahoro is, denk ik, het jaar voor de Gelamco. Denk ik.
Nee, dat ik niet.
Die heeft nog Gelamco gespeeld.
Kalou heb ik gezien.
Ik denk dat zijn beste punt was vlak voor de Gelamco. Ik denk dat het jaar voor de Gelamco.
Ja, hij heeft nog één jaar Gelamco gespeeld, maar dat was niet meer. Heel vaak geblesseerd wel. Dat is iets dat ik aan hem onthoud.
Heel blessure. Echt zo iemand dat je... Ook zo iemand dat je daar staai over komt. Maar ja, Kalou eigenlijk ook.
Kalou ook, hè. Maar Kalou vind ik moeilijk, omdat dat zo dezelfde periode is met Simon.
Ja, wel, als je nu Simon had gezegd, dan was ik misschien iets meer geneigd, zeker over Simon. Want ik vond Simon wel iets beter dan Kalou.
Ja.
Maar Kalou heeft ook wel zijn goede momenten gehad, maar uiteindelijk was hij, als ik mij niet vergis, toch
hij
niet zo...
Hij kan ze horen niet.
Kalou ook al, jongen. Kalou ook al nog meemaakt, nog net. Maar als ik mij niet vergis, was dat toch ook niet altijd even goed bij hem?
Ja, bij Soumahoro ook niet. Dat we een beetje vergelijken.
Ja, altijd wel zo wat... Ja, dat zijn ook zo'n spelers. Hè. Dat zijn flankspelers, die zijn niet elke match top. Nee, die moeten het hebben van hun flitsen. Mm. En ik denk dat dat wel echt heel vergelijkbare spelers waren. Mm. Al denk, heb ik zo bij Soumahoro dat hij nog iets meer de dribbelaar was. Terwijl Kalou misschien ook wel efficiënter was. Ook. Zo van...
Okay. Ja, Soumahoro. Oh.
Maar alleen maar voor dat liedje. zo zalig.
Ik kies 100% voor Soumahoro. Ik moet niet twee keer nadenken.
Ik ga toch voor Kalou kiezen. Ja. Al vond ik het wel echt kut dat hij naar Bordeaux is gegaan.
Ja.
Kut van
Soumahoro. Ja.
En ook, heeft ook iets aan zijn hart gehad, toch?
Ja, maar zijn carrière is geen vette geworden.
Ja, onder andere door aan zijn hart. Want ik weet nog dat hij wegging van Bordeaux, maar dan is hij ingezakt in een wedstrijd.
Serieus?
En heeft hij nog hartproblemen gehad. Ik, had dat, ik weet nog dat ik dat las en ik dacht van, die heeft bij ons gespeeld.
En ik weet ook echt nog dat hij naar Bordeaux was gegaan. En dat wij dan toen hij Bordeaux speelde.
Ja.
En aan mijn gevoel was hij echt veel te blij dat hij door was. Ik vond dat zo, hij komt net van ons en dit doet hij echt niet. Dus dat weet ik nog.
Die zouden jullie kiezen.
Als je Simon had gezegd, had ik Simon gekozen, maar ik ga voor Soumahoro gaan, denk ik.
Kubo,
ja.
Kalou. Oké, dit is een beetje... Ja. Ik weet niet, als jij deze gaat kennen, de andere ga je sowieso kennen. Het is een beetje... Het zijn niet echt goede spelers, het zijn een beetje wisselvallers. Kagé of Dompé?
Kagé heb ik niet gekend, Dompé wel.
Jean-Luc Dompé.
Als ik mij wel, ik denk dat ik me goed herinner, maar Dompé voet wel een keer in de vrije trap binnen.
Wat zijn altijd zo van die voetballers dat eigenlijk
mijn geheugen heeft Dompé gelijk meer betere momenten.
Ja.
Dat er zo wedstrijden waren dat hij wel echt goed was. Maar dan ook... Allee, gelijk Dompé had zo gelijk meer hoogtes en laagtes, terwijl Kagé zo misschien iets constanter was in mijn geheugen, maar minder uitschieters, zeg maar. Ja.
Dat is
maar ik was wel echt een fan van Kagé als ik jong was.
Ja, ik vond Dompé ook wel echt. Dat is ook zo'n voetballer wel, hoe dan naar het stadion komt. Die bracht zo wat snelheid en zo. Ik vond hem wel altijd...
Hij was een leuke naam.
Hij speelde wel attractief.
Ja, maar ergens is hij toch ook niet zo volledig geslaagd bij hen.
Nee.
Wat ik wel jammer vond, want hij is daarna naar Sint-Truiden.
Zult, denk ik.
Ja,
maar hij heeft ook bij Sint-Truiden gespeeld.
Ik kwam van Sint-Truiden en dan is hij naar Zult aan. Duitsland, Hamburg.
Ja. Ik denk dat ik voor Kagé zou gaan, omdat ik denk dat veel mensen die echt onderschatten. Allee, er zijn altijd zo twee spelers die een beetje even slecht of even goed zijn, hoe dat je het wil noemen. Even geen middelmatig.
Geen absolute toppers, inderdaad.
Inderdaad, maar wel toch
ik zei het, solide voetballers. Kijk, ik denk dat Dompé gewoon meer betere en heel slecht
is. Hij had zo zijn goede momenten.
Ja. Kagé dat zo meer, gelijk dat ik zei, meer... kan niet het woord komen.
Meer... Ja, ik weet dat
ook
consistent. Meer consistent. Maar wel redelijk ook goed, degelijk consistent, maar geen absolute uitschieters. Misschien is het ook omdat hij qua positie.
Ja.
Dat soms wat daarbij Dompé, als hij zo'n zotte dribbel doet of zo, dat denkt, hij is echt goed. Maar dat KG gewoon meer de goals was of zo. Ik weet niet.
Ik kan me wel herinneren, denk een paar seizoenen geleden, toen dat hij nog bij Zulte zat, Dompé, dat hij van heel het seizoen nog niks gedaan had. Dat hij juist tegen Gent twee keer scoren.
Ja. Juist, inderdaad.
Ja. Ik dacht alleen.
Ja, maar naar mijn gevoel heb je dat echt vaak. Dus ja. Dat was met Koita ook eens geweest.
Ja.
Dus die keer met Kortrijk twee keer komen scoren tegen ons. Ja. Die had heel jaar niks gescoord en dan tegen Gent in de basis. En natuurlijk scoort hij twee keer.
Inderdaad.
Voor wie zou hij kiezen, Dompé of Kagé?
Toch Dompé.
Ja, hij ook Dompé Jonga kan kwijt.
Of zo.
Moeilijk. Vertrek, hè. Oké, nu gaan we over naar andere keuzes waar niet spelers zijn. Ik dacht zo van, ik ga er ook wel andere dingen zijn.
Maar ik ben benieuwd.
Dus ze zegt hoe dat je het zelf leukst vindt om haar te kijken dan. Een viermansverdediging of een driemansverdediging?
Oei.
Dus God, met twee wingbacks en twee... Ja. Dus we zullen het zeggen gewoon 4-3-3 of 3-5-2.
Ondanks dat ik de laatste week misschien heb gezegd hier dat ik fan ben van 4 van 8, maar ik gewoon een beetje wel nieuwe wind wil, ben ik meer fan van een driemansverdediging.
Ja?
Ja.
Ja. Maar bij een driemansverdediging het drie centrale mannen, terwijl bij een 4-3-3 heb je maar twee centrale mannen.
Dat is dominante voetbal ook vaak, driemansverdediging.
Ja. Maar wel twee flanken die echt heel uw veld gewoon opentrekken. Hè. Dat zijn echt...
Dat ja, maar anders bij 4 van 8 hadden zo die links en die rechtsachter die zo... Ja, die komen zo gelijk veel minder in het spel, dus je kunt die gelijk veel minder gebruiken dan als je met 3 van achter staat, dan je wingsback
dat zijn echt veel links en rechts achter.
Maar dan heb je wel vaak zo'n voetballers als Brown, die supergoed aanvallend zijn, maar wel verdedigend.
Maar daar waren die drie monsters.
4-3-3, waar zet je Brown dan? Als
die mocht dan vertrekken.
Dat is toch ook zonde?
Maar als hij voor 15 miljoen naar Chelsea kwam, mocht hij van mij vertrekken voor 15 miljoen.
Maar ja, ik weet niet, echt zo puur
ik breng hem zelf.
Maar zo puur links en rechts achter, ik weet niet, dat zo...
Jawel, dan kan je gewoon zo mooi zo pitchfork voetbal, gewoon zo alles langs die flank en gewoon naar binnen. En, ik weet niet, gewoon
mijn 3-5-2 had dat ook, hè.
Ja.
Drie verdedigers, drie middenvelders, twee flankspelers en twee aanvallers.
Ja. Ik vind drie centrale verdedigers te veel.
Maar ja... Kijk niet bij hen, we staan met 3 van achter, maar hoe vaak staan we daar met 3 effectief?
Ja, ook wel.
Hoe vaak staat Tourouriga waar een middenlijn?
Het is gewoon iets meer zekerheid als er een counter komt dat je toch met tenminste 2 zit.
Ja. En op papier staan wij altijd met 3 van achter, maar als je zo kijkt naar zo'n middenpositie en zo, is dat heel vaak dat wij ook gewoon met 4 staan als wij aanvallen. Dus, ik denk dat er vandaag de dag ook nog veel meer is vergeleken met vroeger dat je vaak een aanvallende en verdedigende opstelling hebt.
Mm. Veel dynamischer zo.
Ja. Kijk naar City en zo, die voetballen met 3 van achter. En als ze aanvallen, schuift de linksmidden naast de middenvelder.
Dat is echt next level. Want City is zo dat pitchfork voetbal, maar toch met 3 van achter. En die zijn zo... Hoeveel systemen dat zij kennen,
dat zijn echt machines. Ik wil niet weten hoeveel uren dat die naar de video's moet kijken van Guardiola.
Ook bijvoorbeeld het voetbal van Girona, dat werkt supergoed. Omdat als je dat kijkt, is de helft van dat plein... speelt super op hun positie en de andere heeft hij van maar vrije rollen. Dat is echt gek. Als een bal aan de linkerkant is, dus voor hun de rechterkant, staat hun rechterkant super georganiseerd en hun linkse kant zit allemaal man op man te verdedigen. Terwijl de rest zit echt in die zones en dat is echt gek. Voetbal is zo
het hangt ook echt
nog
af van
tactischer
spelers,
aan het worden dan het eigenlijk al was. Dat is echt insane.
Ik denk dat het hangt ook echt af van die spelers. Want als je zo bijvoorbeeld met 4 van achter speelt, en ik was altijd echt fan van Marcelo, dat was dat wel bijvoorbeeld met 4 van achter. Maar die gast die stond ook gewoon in de baklijn van de andere. En alsnog stond die verdediging wel goed. Dus dat hangt ook echt af van die spelers. Ja. Als je zo een rechtsachter hebt die zo verdedigend wel goed is, maar voor de rest niet zoveel bijbrengt, hoeveel nut heeft dat dan?
Inderdaad.
Snapte?
Dat ik gewoon een 3-5-2 kunt daar denk ik meer kanten op of zo.
Dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat echt gewoon ligt aan je tactisch spel, hoe dat je spel speelt. Maar ik snap wel dat je middenveld gewoon met 3-5-2, wat is dat, met 5 man eigenlijk in principe op je middenveld, dat je gewoon meer controle hebt over je spel. Maar ik vind met een 4-3-3 kun je zoveel meer brengen door... net als schakelen heb ik het gevoel dat je mijn 4-3-3 makkelijker kunt dan mijn 3-5-2. Zeker defensief. Want als je dan bijvoorbeeld met 4-3-3, maar met je middenste middenvelder, dan zou ik dan Gandelman zeggen, een rijtje achter, dus echt als CDM laten spelen, heb je je 3 verdedigers. Ja. Maar dan staat hij gewoon als die defensieve middenvelder. En als je dan bijvoorbeeld een Hong en de Saar hebt, die het rijtje hoger staat, en dan 1 diepe spits... En dan 2 flank.
Ja, ik denk nu wel inderdaad, met de spelers dat wij nu hebben, dat we misschien inderdaad wel naar... Omdat je dan die wingers hebt, hè, dat we naar 4-3-3, dat we nu die wingers hebben. Met Paulo, die ook half winger is. Met Sonko en Soudé. Je kunt die allemaal wel tot spits omvormen. Maar dat lukt misschien bij allemaal niet even goed.
De oplossing is 3-4-3.
Ik hoop dat we veranderen, maar ik vind ook wel aan 3-5-2. 2 spitsen, dat is toch echt leuk. En ik heb het gevoel dat je bij Gent...
Dat is heel aanvallend.
Periodes met 2 spitsen zijn.
De periode met David was eigenlijk Oké, David is een spits, maar die speelde wel spitsen. Achter de spits.
Ja, maar dat was wel met twee spitsen. Ja, Remtje kan de potter voor hem.
Ja, juist.
Maar eigenlijk
was,
het
was de potter voor
als dat eigenlijk bekeken, dan eigenlijk gewoon drie spitsen.
Ja. Kampioenjaar was ook de potter, Raman. Dat was ook met twee spitsen.
Dat is ja, het is gewoon leuk om naar twee spitsen te kijken.
Ik ben wel echt fan van twee spitsen.
Maar ook leuk om naar twee wingers te kijken.
Ik ben echt fan van zo van die vleugelspelers die heel die flank aflopen, zowel verdedigend als aanvallend, goed kunnen spelen.
Ja, Fouquet.
En dan, weet je wel, die zowel goed kunnen voorzetten als goed kunnen insnijden. Ik ben daar echt van. Ik zie dat echt graag spelen, flankspelers. Oh, ja, spelers daarom... à la Doku en zo. Ja. Of vroeger Robin en Ribéry. Van die spelers, dat ik denk, boah.
Heb dat wel minder en minder. Hè,
want dat is wel, ja, voetbal is echt aan het evolueren.
Dat gaat er echt uit. Hè.
Ja. Compact.
Spelers moeten bewegen als meer blokken. Alles kunnen. Pas van zo één iets goed.
Vroeger moesten de spelers op de flank echt zo snel zijn. Dus nu moet het super technisch zijn. Zit ook bij Bluena City. Heb je wel Doku, wat dan de uitzondering is. Ja. Maar ze spelen heel vaak met Silva of Greens op de flank, waar dan ze gewoon veel technischere spelers zijn. Dat is wel...
Doku is eigenlijk een beetje alle twee. Doku, zijn slechte punt is gewoon dat hij meestal te veel wil. En dat hij te snel... En zijn schot is ook gewoon echt slecht. Eindproduct is het slechtste.
Ja, want die 1-op-1 actie, wat Grealish ook heeft, van Bernardo Silva ook heeft, ja, dat is een van de beste eigenlijk bij City bijna. Ja.
Maar, dus naast... Dat je, dus het gaat niet over Gent, hè, dat we die 3-4. Want als je gewoon in het algemeen je voetbal. Zou je liever naar een viermansverdediging kijken? Dus twee centrale en twee links en rechtsachter. En, of echt drie centrale verdedigers. En waarschijnlijk dan vijf middenvelders ervoor.
Toch? Nog, toch voor vier.
Ja, zeg maar. Toch drie verdedigers.
Ja?
Ja, ja, ik toch ook wel.
Ik ga voor.
Durf wel naar vier gaan, omdat ik dan gewoon denk aan die. Aan de zotte ploegen van vroeger, die zo vier verdedigers hadden, dat ik denk, wow, dat waren echt gekke teams. Wat de backs eigenlijk ook, de links en rechtsachter, eigenlijk ook halve flankspelers waren, die ook heel ver naar voren gingen, maar ook goed teruggingen. Mm-hmm. Maar dan heb je dat wel nodig, dat is wel echt een belangrijke voorwaarde.
Ja, dat wel. Weet je, op zich, een 4-3-3, dat kan echt wel zijn, maar het wel... De juiste spelers nodig, zeg maar.
Het hangt echt gewoon af van je spelers, welk systeem dat beter is.
Dat sowieso,
Oké, dan de laatste van keuzestress is weer een tactisch iets. Voor u weten we het al, want je hebt eigenlijk nu juist gezegd. Twee mensen op de 10 en één spits. Of één iemand op de 10 en twee spitsen. Niet bij Gent, gewoon algemeen je keuze.
Eén iemand op de 10 en twee spitsen. Dan kun je twee kanten uitgaan.
Ja, andersom kan het ook.
Twee tienen en één spits, kunt... Zo gaan en dan...
Ja, allemaal David stond op de 10, maar die naast was geen 10. Die liep meer in de bak dan eigenlijk op de 10. Dus dat is eigenlijk gewoon hoe dat je staat. Maar als je echt zo... Gelijk, ik had deze een paar afleveringen dat ik dat gezegd heb van... Wat nu als we volgend seizoen zouden spelen met... Ik denk Hong en Yokota en één iemand in de spits. Dat zou toch de max zijn om naar te kijken.
Oké.
Dan heb je zo twee van die... aanvallende technische spelers die gewoon zo die ballen kunnen naar links, naar uw linkerflank sturen, naar de rechterflank. En die gewoon... Uw middenveld is zo... Ja, je kunt, als verdediger kun je daar vrij weinig in brengen, want je hebt twee die technische spelers voor u. Zeker als het Hong en Yokota zouden zijn.
Maar denk dat het misschien ook afhangt. Als je kunt bijvoorbeeld met 1 10 en 2 spitsen, maar dan moet je uw 10 wel echt goed zijn. Ja. Terwijl omgekeerd, met 2 10 en 1 spits moet je spits wel echt goed zijn.
Ja, want dan moet je, als je met 1 spits speelt, moet je wel echt een grote spits hebben. Want je kunt moeilijk alles over de grond blijven spelen.
Het is al,
Want dan is gewoon heel je spel op laag veld. En... Allee.
Dus eigenlijk gelijk dat juist, het hangt gewoon af van welke spelers dat je bij hebt.
Ja, maar gewoon...
Ik denk dat ik zo...
Naar wat kijk je het liefst? We zullen het gewoon zetten. Naar wat kijk je het liefst? Naar 2 technische tienen en 1 gigantische grote torenspits.
Goh.
Of gelijk Gent. We zullen zeggen Kuipers en Orban en Hongerachtig. Dus 1 technische tien en een grote spits en een goede schietspits.
Ja, misschien kun je juist 2 echt goede tienen die zo dribbelen en doen. Ja. En die gewoon de spits kunnen bedienen. Die zo samenwerken. Ja. Goh, ja, ben ik wat te twijfelen.
Ik denk, het ideaal is eigenlijk, als je 2 spitsen hebt, waar een van die 2 spitsen ook soms een keer kan afhaken, die dan soms ook meer als 10 kan fungeren, maar ook als spits. Ja. Snap je? Zo, allee, dat is moeilijk om te vinden. Maar bijvoorbeeld een soort een David eigenlijk, die kan op de spitspositie spelen, maar ook een beetje erachter. Ja. En als je dan nog met een 10 zit, dan is denk ik dat de ideale.
Ik weet nog dat ik een wedstrijd keek in de tweede Bundesliga, vraag mij niet meer wie, en welke naam dat waren, maar ik was naar die opstelling aan het kijken en die ploeg speelde, dat was echt gek, het was een 4-3-3, denk ik. Maar allee, van voor, ik herinner mij nog gewoon van voren. Er waren dus onder twee flankaanvallers, dus links voor en rechts voor, waren onder twee diepste man. Onder spits stond eigenlijk op de 10. En achter die spits stonden dus de twee middenvelders. En daarachter stond er nog een CVM.
Mm.
Ja.
Ik vond dat super raar om dat te kijken. Want die, zeg maar, die guy die niet in de... En heel de wedstrijd speelde ze ook zo. Die guy dat zeg maar de spits is, maar die dan dus een rijtje lager speelde. Die was echt gigantisch groot. Die was denk ik iets van 2 meter.
Gewoon op de baklijn of zo.
Ja, maar die ging bijna nooit, enkel op stilstaande fases, ging die mee in de bak. Ik dacht van, alleen heb je een torenlopen en hij zit zo te voetballen. Ja. En dat lukte wel, want heel die flankspelers, want ze speelden echt dan zo. Want daarom denk ik dat 4-3-3 was, dat in de backs gingen helemaal mee, maar in de linksvoor en rechtsvoor, die sneden altijd naar binnen. Mm. Waardoor dat zij echt zo dat gevaar creëerden. En dan gewoon werkte mij gesneden naar binnen en hij legde een bal af naar uw spits die rond een grote baklijn staat.
Maar
ik weet ook dat ik dat keek in
van. Heb je een de poitre van zoveel jaar geleden nodig, eigenlijk, ideaal iets.
Twee spitsen, echt leuk naar te kijken. Het gevaar komt gewoon zo van overal, meerdere mensen dat kunnen scoren. Want dat vind ik altijd zo, die tienen kunnen ook scoren, maar gevaarlijk aan één spits, dat als die gewoon uit de match worden gehaald door verdedigers, of Vertongen of Alderweireld, sta je daar hele match echt machteloos over.
Dat is wel waar.
Terwijl die twee spitsen, vaak als dat dus zeker als spitsen zijn die elkaar goed afwisselen, gelijk zo de Patro en Tisdali, één bewegelijke en één stevige. Ja. En die switchen van plaats heel tijd als echt ontverdedigen, dat is echt heel
moeilijk. Dat is verwarrend.
Een spits dat echt goed zou goed zijn voor zo'n systeem met twee tienen, Ibrahimovic. Die gast zou echt volgens daar super goed
in passen. Die past in acties.
Ja, Ibrahimovic, ja, ze passen heel. Dat zijn gewoon. Ja. Ik denk gewoon zo aan Ibrahimovic. Ja. Die gast mocht daar nog, Alderweireld mocht daar nog tegen staan duwen. Ibrahimovic doet gewoon zo, ik ga aan de kant, man.
Ja, gewoon een lap.
Ibrahimovic fred Alderweireld op, jong.
Ja. Ja, maar ik had een keer gezien in Slimste Mens, toen Alderweireld daar zat, dat hij zijn debuut maakte, Europees, tegen Milan zeker. Toen Ibrahimovic... dat Ibrahimovic daar toen zat en dat Alderweireld hem een stamp had gegeven of zo. En dat Ibrahimovic zei van... ja, doe dan nog één keer. Hij zit eraan, zegt hij.
Ja, Ibrahimovic... veel mensen zitten zo in de spelers te ranken van wie is de GOAT. Mm. Ibrahimovic is geen goede voetballer, maar die heeft gewoon zijn eigen categorie. Ja, de Ibrahimovic is de Ibrahimovic-categorie. Niemand anders. Dat staat boven de GOAT, dat staat boven alles. Dus gewoon Ibrahimovic.
Dat is onze Lemaitje.
Ja.
Die staat ook boven de GOAT.
Ik zou kiezen... voor 2 tienen en 1 spits, omdat ik echt wel van dat dribbelen.
Ik denk, ik heb bedacht, ik ga ook...
Let's go, ik heb het ook een over. Ja.
Sorry, Sepp. Want natuurlijk, zoals net gezegd, dank dat van speels die je hebt natuurlijk.
Kijk, ik zeg deze naamvelde categorie is perfect aan keuzestress. Je weet niet voor wat dat moet kiezen.
Ja, als je met 2 wingers speelt en met 1 spits, dan is maar met 1 aanvallen met de velder. Ja.
Ja, dus ze zien nu dat je het veld opstelt. Ja. Als je met een driehoek speelt die zo staat, dan heb je eigenlijk het principe hetzelfde, maar je driehoek beweegt gewoon.
Misschien als je dan zo speelt met 2 aanvallende middenvelders, een spits en dan 2 wingers, verkies ik dat misschien.
Het zou wel echt heel aanvallend zijn als je zo speelt. Maar wist je dat je op Spotify hieronder kunt reageren op bepaalde quizvragen? Zo had ik een paar weken geleden gevraagd, hebben jullie liever 4 mans of 3 mans? Want er waren er maar 3 antwoorden op. Maar toch, het was denk ik 2/3 verkozen 4-mansvereniging.
Ja.
We zullen hieronder dus zeggen, liever 2 tienen en 1 spits of 2 spits en 1 tien. Dus laat hier zeker onder weten, want we zijn wel echt benieuwd wat je daarvan denkt. Maar waren verder. Dus jij zou kiezen voor?
Keuzestress. Echt. Dan ga ik ook voor 2 spitsen.
Goh, allee man.
Ja, maat.
Oké, kijk.
Meningen zijn verdeeld.
Voilà. Dan gaan we over naar de barometer.
Ja.
Michiel, jij hebt ooit al de barometer met ons meegedaan, zeker?
Ja, 1 keer, denk ik.
Maar jij hebt dat nog niet meegedaan. Nee, je weet hoe dat het werkt?
Half en half.
Je geeft eigenlijk een cijfer op 10 hoe dat jij je de afgelopen maand voelt over Gent.
Ja.
Met alles erin gerekend, sportief,
dus
positie.
Maart.
Ja, de maand maart. Okay. Ik denk dat de laatste keer stond op 3,7.
Ja, dat was niet goed.
Want we tellen alles op en hij deelde het door 4. Ik denk dat het toen stond op 3,7.
Zoiets kan.
Maar dat was ook net toen we play-off 1 misten en heel vaak verloren en zo.
Welke prestaties of welke dingen hebben we gehaald deze maand? Wat waren de scores allemaal?
Ik had het een keer opgeschreven. Ik had het gewoon overlopen. Nee. Standaard tegen Gent, 4-2. Met die goede eerste half en dan met die rode kaart, wat het allemaal een beetje mis is gelopen. Union Gent 1-1. Gent-Charleroi 5-0. Gent stond daar 5-1.
En Westerlo.
En Westerlo is op.
Ja, Westerlo is op.
Ja. Ah ja.
Dus ze zijn eigenlijk een week te laat met onze
play-off 2 nog altijd.
Dat is een maand waar we play-off 1 hebben laten schieten.
Ja.
Ja.
Laat, ja.
Ik zou zeggen, Seppe, jij mag beginnen, want jij zit, hebt dat nog nooit gedaan. Dus jij mag beginnen.
Ja. Dus ja, ondanks dat de laatste match wel goed waren eigenlijk, tegen Standaard en Leuven, vind ik toch, ja, play-off 1 mensen met 6 ploegen, dat als topclub zijnde echt niet kan. Zeker als je ziet hoe we het jaar beginnen. Er zat wel wat pech bij en zo, maar oké. Zevende einde is gewoon echt niet genoeg. Dus daarom dat ik toch een 4 ga geven.
Oeh.
Ik vind dat gebuist zijn. Als
ja,
ploeg,
eigenlijk, ja.
Ja, ondanks dat eigenlijk... Ook de match op Union was echt geen slechte match.
Nee,
ja,
ook de eerste half is dan dat was ook niet slecht.
Ja, ook niet slecht. Het zit allemaal wat tegen, maar toch... Omdat, wat ik van die maand onthoud is dat wij play-off 1 missen. Door ons eigen schuld. En dat vind ik het belangrijkste. Omdat dat niet is met goed of slecht voetbal, dat is spijtig. Maar
dat is waar.
Ja, dat is waar.
Zeker als met 6 play-off 1 ploeg is, moet je daar gewoon bij zitten als Gent zijn.
Michiel.
Ja, ik vind het moeilijk omdat gelijk dat gezegd, het is een maand waar we play-off 1 verliezen, maar eigenlijk vond ik dat dat de vorige maand was, waar we play-off 1 hebben verloren. En niet per se meer deze maand, omdat we 2 matchen hebben gespeeld. Tegen Union 1-1 is gewoon prima. En de eerste helft tegen Standaard was ook oké. Okay.
Ja.
En de rest van de matchen, ja...
5-0, 5-1.
Je kunt daar veel van zeggen, van tegen 2 redelijk zwakke teams, ja, bon, dat is een goede prestatie, maar ja, toen was ik al wel verdronken. Dus... Ik zou 4,5 zijn, maar dat 5.
Maar ook 4,999.
Oké,
4,5. Wie was er onlangs die pie gaf? Het was Niels, denk ik. 3,14 enzovoort.
Inderdaad. Ja, toch.
Ja, ik was eigenlijk ook eerst van plan om 4,5 te geven met play-off 1 te missen. Maar like dat Michiel zegt, ja, het kalf was eigenlijk al verdronken daarvoor. Het is nu niet in de laatste 4 matchen dat we het aan weggegeven. Het was daarvoor eigenlijk. Dus ik ga ook een 5 geven. Ja.
Ja.
Dus weet je, we hebben goed gespeeld, maar dus wel play-off 1 mislopen. Ja. Dus een 5.
Ik ga een 6 geven. Jullie denken waarschijnlijk, amai, dat is er goed door. Ja, want we hebben play-off 1 gemist, inderdaad. Ja. Maar we hebben ons wel herpakt.
Dat wel. Het is wel een goed spel.
Dat is een enorme dreun waarschijnlijk voor al die spelers, dat we het niet gehaald hebben. En we hebben heel veel tegenslag gehaald. Maar we staan er wel nog altijd en we doen het eigenlijk echt goed.
We staan 4 punten los.
Het is super jammer dat we play-off 1 niet gehaald hebben. En we moeten eigenlijk altijd play-off 1 halen, maar we hebben het wel goed omgekeerd.
Het niveau is wel weer teruggestegen, zeg maar.
En dat wel.
Allee, voor hetzelfde geld bleven we op het heelal van... We hebben het niet gehaald, ogeren wij, en verliezen we, en blijven verliezen, en halen we niet eens Europees voetbal.
Omdat wel al ervaring uit het vorige jaar natuurlijk. Ja.
Dat heeft het gemiddelde op, we zijn er net door, afgerond daarboven, een 5,4 op 10.
Okay. Ja.
Dus dat is toch wel een ferme verbetering. Ja. Je kunt er niet meer leven, ik zit al aan die ogen.
Ik vond dat het best moest zijn, maar goed.
Daarom zijn we met 4.
Nee, ja, ik vind wel wat jullie zeggen, inderdaad. Uiteindelijk, het was wel al de vorige maand gebeurd, en het is wel echt veel
maar uiteindelijk, het is wel... Ja.
En als ze die, ik hoop dat ze die lijnen doortrekken, dat ze nog mooie play-offs kunnen worden. Die play-offs wie dan wel.
Spannend. Nee. Oké, kijk, nog één ding op de agenda en dat is de voorbeschouwing op Leuven. We spelen de verplaatsing op zondag, maar ik weet eigenlijk echt niet op hoe laat.
Ik denk dat het 17:45 was.
17:45, we zullen dat direct zeggen. Ik weet niet als er mensen van jullie gaan. Het is 17:45.
Nee.
Ik ga weer alleen moeten
gaan. Maar hij maakt
wel waar. Naar Leuven?
Ik heb Leuven helemaal lang geleden. Toen dat was al 5-6 jaar geleden of zo. Amai. Dan heb ik Leuven een keer gedaan.
Ik heb nog nooit gedaan, Leuven.
Nee, ook niet geweest.
Dat is wel een leuk uitvak. Zit ook goed.
Ik vond het Westerlo uitvak, vond ik wel echt het leukste uitvak.
Dat
was
anders is het lange zijn.
Het is toch een beetje in Kortrijk?
Ja, Kortrijk vind ik ook een van de
dat is een echt goede uitvak. Maar ja, als je als uitsupporters langs de zijkant horen stoken, dan heb je daar nooit meer af. Als het daar is in de hoek met een half weg voor u en 5 netten. Dus ja. Dat zijn echt van die...
Van het geachter plexiglas gelijk.
Dat is ook echt toch een redelijk groot uitvak in vergelijking met de rest van dat stadion.
Ja. Hij zit ook naast Spionkop, vind ik ook wel altijd leuk. Ja. Kijk, Leuven, wat verwachten we daar?
Ik denk, één speler die de meeste mensen nu wel kennen, denk ik, van Leuven, is die Lobe Thijssen of zo.
Ja, Tobe Leijs.
Ja.
Lobe Thijssen.
We kennen hem allemaal, hij is er namens voor. Die keeper.
Hij zou ook op SofaScore op nummer 1 van de beste scorers al dit seizoen.
Die heeft de laatste Leuven. 2 matchen wel een paar echt goede saves gedaan. Maar voor de rest, staan die voorlaatste in de play-off 2?
Ze zijn nu vijfde, ja. Ze hebben Westerlo voorbij gestoken door te winnen. Ja. Laatste, of gelijk spelen.
Dat is niet moeilijk. Westerlo is geen ploeg.
Ik denk niet dat die nog denken om iets te kunnen halen in play-off 2. Dus dat zal misschien een beetje dezelfde mentaliteit zijn als Westerlo.
Ja. Ze hebben nu 16 punten in play-off 2. Gent heeft er nu 30. Ja. Bijna dubbel zoveel.
Dat is bijna onmogelijk.
Ja, dat is ja. Dus ik denk dat we wel...
We zullen we van eerst gaan pronostieken eraan
hebben. Misschien de laatste vijf matchen hebben ze ook echt niet in vorm. Ze zijn één keer gewonnen, één keer gelijk, drie keer verloren. Oh, ja. Terwijl Gent drie keer gewonnen, één keer gelijk, één keer verloren.
Jawel, tegen Mechelen twee keer niet slecht.
Ja,
okay, die laatste match die was wel nog belangrijk, maar ik had niet verwacht dat ze in play-off 2 zo gingen openen tegen Mechelen. Want eigenlijk zie je dan nog die punten weg, heel dom.
Ja, inderdaad.
Maar die waren wel echt niet slecht. En nu de match tegen Standaard 0-0 heb ik niet gezien, dus ik weet niet hoe dat hebben gespeeld. Maar ik denk dat Leuven ook wel zo'n beetje...
Dat was eigenlijk echt een saaie match.
Ik had ook gehoord dat Leuven echt veel ongeluk had. Dat een debutant trapt van aan de middenlijn en echt bijna in de hol vliegt.
Orban.
Maar niet met de aftrap, maar gewoon zo van de middencirkel. Ja. Dat school echt niet veel. Het was echt zo, want Bodaar stond heel ver uit zijn hol.
Maar dat is ook...
Weer al.
Leuven is ook zo'n ploeg met zo'n individuele flitsen vaak. Ja. Zo met Insigne, Mazis en zo. Insigne.
Dat de moeilijkste match wordt tot nu toe in play-off 2.
Jij hebt ons nu juist dirty. We gaan naar verliezen. Ik voel het.
Ja, dat kan.
Michiel, je zit hier fout te begaan. Keer op keer.
Als we die match winnen en dan is daarna thuis tegen Mechelen, dan zou het al bijna moeten binnen zijn. Dat kan niet mislukken. Dus gewoon winnen.
Pronostieken.
Onze verdediging stond wel weer goed tegen Westerlo, dus ik ga gewoon weer een clean sheet pakken. Dus 0-2 met goals van Pardo en...
Kandelman.
Moeilijk om me niet
allemaal te zeggen. Dat is gelijk Orban vorig jaar, dat is ook nooit zijn.
Maar op het moment dat iedereen Orban zei, scoorde hij er nooit meer. Ja, dus ik ga niet Handelman zijn, laten zeker scoren. Dus Pardo en Brown.
Ik zeg 0-1. En ik denk ook dat Brown is aan het scoren. Ja. Ik heb het gevoel, de laatste week is hij echt aan het groeien. Het is zijn moment.
Toen ik van de flank zo'n curl erin doe.
Jij mocht nog voor mij.
Ik ga zeggen... 1-2. Misschien toch een keer even een zot momentje zo. In de verleding. Goals van... wie zou ik zeggen? Ik kan niet allemaal zeggen.
Drie keer Gandel.
Nee, wat?
En dan goal,
dat is echt
een
grote keuze. Goed, kan, moeilijkheid.
Goals van... denk Tarik kan nog een keer scoren. En... Kums.
Okay. Ik ga voor 0-3. Ik zeg Gandelman gaat scoren. Ik zeg heel dat Sonko, maar Sonko zit nooit in de selectie, dus die kan niet scoren. Heen, blame you. Allemaal uw schoen. Gandelman gaat scoren. Brown gaat scoren. Ik ga dat volgen, jullie gedachten. En Kandus gaat nog een keer scoren op een corner.
Okay.
Kijk, het was het alweer. Een nieuwe BWB. Met de setup van vorige week. Alleen een klein beetje achter. De camera staat wat lager. Die zit op ons
ooghoogte.
We kunnen communiceren met jullie. Vergeet zeker niet hieronder op Spotify te reageren. Wat jij het leukst vindt om naar te kijken, liever 2-10 en 1 spits of omgekeerd. Ja. Ik bedank Jentel om te komen.
Graag gedaan.
Ik bedank Michiel. Maar dan mag ik Michiel komen.
Maar Emiel, Michiel.
Ik bedank Michiel om 10 kilometer te fietsen.
Met tegenwind.
Met tegenwind.
Hey, van u stakker, dank u.
En ik ben Seppe, derde keer, goede keer.
Heel graag gedaan.
Volgende week weer bij.
Wie weet.
Kijk, Seppe is verslaafd naar BWB. Salutjes.
Yo. Salut.